Nogmaals, van harte welkom. De twee gasten die we vanavond hebben, behoeven volgens mij niet zo heel veel introductie. Maar dat is Arend Jan Boekestein. Hij was ooit nog eens docent van mij, notabene, de politicologie, bestuurskunde. En toen was hij een soort assistent, in opleiding, de AIO. Ja. En nou, ik heb daar altijd hele goede herinneringen aan overgehouden. Totdat bleek dat je bij de VVD zat.
Toen ging het fout.
En, nou, en dat heeft de VVD ook geweten, Arend Jan, dat je bij de VVD zat. Je bent na een aantal jaren ben je daar weer vertrokken en je bent weer gewoon historicus. En vooral ook commentator. Je bent natuurlijk een breed inzetbare man op heel veel onderwerpen. En we horen je om de havenklap. En dat is eigenlijk, vind ik zelf altijd heel erg aangenaam. Ik ben het heel vaak niet met je eens. Maar ik vind het altijd, jouw toon vind ik altijd een hele plezierige. Je inhoud, gruwelijk, maar je toon is een hele plezierige. Nou, daar gaan we vanavond verder, zullen we nog merken. Een andere eminente gast die we hebben is professor Wim Voermans. Eminent staatsrechtgeleerde. Niet uit het nieuws te slaan als er ook maar ergens een akkefietje is wat aan het staatsrecht raakt en een politicus ermee bezig is. Hij is voorzitter van de referendumcommissie hier in Amsterdam. Hij is, je hebt niet in de nationale referendumcommissie gezeten, nee. Maar je kunt eigenlijk geen discussie hebben in dit land over de democratie of je komt professor Wim Voermans wel tegen. Heel erg blij dat jullie hier beiden zijn en dat jullie vanavond de debutanten zijn, althans in dit eerste gesprek. What the whiff? Ik ga zeker dat hij tegen de WIF gaat stemmen.
Dat is 40,3%.
En wie weet al zeker dat hij voor de WIF gaat stemmen?
Dat is niemand. Dat zijn wijze mensen.
Kijk, dat is... Hè? Ja, kijk. Ja, zeker. Oké. En betekent dat degene die nu niet zijn hand heeft opgestoken of haar hand heeft opgestoken, dat die inderdaad oprecht twijfelen? Ja. Oké. Nou, daar hoor ik zelf ook bij. Daar hoor ik zelf ook bij. Dus wij gaan kijken of wij vanavond, want misschien twijfelen jullie zelf ook. Dat gaan we allemaal eens even goed na. Eerste deel is over de WIF. Dan natuurlijk opmerkingen, vragen, discussie vanuit of samen met u. En dan gaan we naar het blok over het referendum. Hoe zinvol is het om hier een referendum over te hebben? En hoe zinvol is het überhaupt om een referendum te hebben? Om 9:30 wil ik ongeveer eindigen. Ik krijg dan allemaal een consumptiebon en kunt u beneden nog even in de bar napraten. Oké. Okay. Goed.
Ik leg deze microfoon even weg. Ik ga over
naar deze. Tony, die achter staat, die doet de livestream. Gaat alles nog goed, Tony?
Volgens mij goed, ja.
Krijg jij ook, kunnen we ook, kan ik kijkersreacties vragen, of niet?
Ja, dat kan.
Oh, laat me zitten. Nee.
Luistert de MIVD ook mee?
Ja, ik vrees van wel. Heren, welkom. Wim Voermans, mag ik met jou beginnen? Mogen we jou en je? Oké. Wanneer was voor het eerst dat jij iets hoorde over de WIF?
Dan moeten we even kijken of de microfoon er goed bij staat.
2008 en toen in 2011. Ik verwaar me even nader. Ik zat in de commissie Dessens, die de oude wet inlichtingen en veiligheidsdiensten heeft mogen evalueren namens de regering. Om te kijken of die nog up-to-date was. Dus die wet is van ongeveer 2000. Het idee was dat die achterhaald werd en toen hebben we er met de commissie een lange tijd naar gekeken. We hebben geadviseerd aan de regering om een nieuwe structuur op te zetten. Die overigens vrij veel lijkt op wat uiteindelijk in het wetsvoorstel is terechtgekomen. En hoe het heeft uitgepakt nu echt in de wet. Dus dat is mijn achtergrond.
Waar keek je dan vooral naar toen dit af? Wat kun je nog herinneren waar je naar keek?
Nou, we hebben naar allerlei aspecten gekeken. We hebben met honderden mensen gepraat die in het veld zaten. Dus we hebben allerlei onderdelen heel precies doorgeëxerceerd. Dan zou je kunnen denken, het is ook een hele complexe wet. En toch is het vraagstuk betrekkelijk eenvoudig.
Vertel.
Hoeveel veiligheid wil je en wat wil je daarvoor inleveren in je privacy? Dat is het vraagstuk. Ik heb lang in die commissie gezeten en ik heb alles gezien. Ik heb er veel discussies over met mensen. Daar kunnen we ons allemaal een goed beeld van vormen. Hoe ver je dat zou willen hebben dat dat gaat. Daar hoef je niet te horen in de commissie Dessens te hebben gezeten. Hoef je niet jaren voor in de Kamer te hebben gezeten. Hoef je niet in een bijzondere commissie te hebben gezeten. Mijn collega Paul Abels is echt een voortreffelijke man. Die heeft zijn leven doorgebracht bij de AIVD. Die is daar hoogleraar in. Maar ook die kan niet het uiteindelijke antwoord geven op zo moet dat er dus uitzien, die wet inlichting en veiligheidsdiensten.
Oké, dus dan is even 10 jaar terug, hè? En in 2011 zeg je, want wat was er dan in 2011?
Toen werd die commissie samengesteld. In 2013 okay. hebben wij ons rapport gemaakt. We zijn er meer dan 1,5 jaar aan bezig geweest.
Oké. Okay. De wet zoals die er nu ligt, vind jij dat een goede, is dat een goed resultaat als je jullie bevindingen ja. bekijkt?
Nou, als je even kijkt naar de technische bevindingen, hè, er zitten vraagstukken in van hoe lang wil je data die je hebt opgehaald bewaren? Hoe wil je omgaan met journalisten als je die afluistert? Daar zitten allemaal technische okay. verhalen achter. Ja, daar zit een verhaal achter van het Straatsburgse Hof heeft gezegd, je mag niet journalisten zomaar afluisteren zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen om daar toestemming voor te geven. De panoramazaak. Mm-hmm. Allemaal technisch nieuws. Eén ding waarvan ik zou zeggen, goh, dat is technisch. Daar kan je van vinden wat je wil. En daar is wel een soort publieke frame op gekomen. Dat is, de oude wet inlichting en veiligheidsdiensten maakte het niet mogelijk om op de kabel te kijken in Nederland.
Waarom was dat? Want dat is inderdaad wat je veel hoort natuurlijk.
Van dat was vooral wet. Omdat, ja, totaal verouderde wet, maar vooral omdat met de preoccupaties van de jaren 90 eigenlijk alle relevante informatie ging door de lucht en niet over de kabel. En de
het
idee was,
het woordje kabel stond er niet in, zou maar zeggen.
Nee, of, nou, okay. De kabel was net nieuw. De gedachte was, dat is erg gevoelig. De gedachte was, daar zit een industrie achter die straks afhankelijk wordt van die kabel. Die raken we dan kwijt. Telecommunicatiebedrijven waren net wat opstaan. Ja. Er waren van alle. En daar hebben een aantal mensen elkaar gevonden. Die hebben gezegd, van, nou, voor ons lijkt het veilig om onze veiligheidsdiensten niet toetsen te staan. Om ongericht te intercepteren op de kabel. Daarvan hebben wij in die commissie gezegd, dat is onzin. Tegenwoordig moeten wij van de buitenlandse veiligheidsdiensten horen als er bij ons op de kabel iets gebeurt. Dus we hebben nou net het andere gehoord, dat wij van de Russen hebben ontdekt dat er iets aan de hand was in de Verenigde Staten. Heel goed gedaan, onze veiligheidsdiensten zijn hyperprofessioneel, heel erg goed.
Zonder sleepwet, wordt er dan altijd even bijgezet.
Zonder sleepwet, maar het was niet uit te leggen waarom eigenlijk je niet op die kabel zou mogen. En nogmaals, iedereen heeft daar een beeld bij van, luister eens even, je hebt het idee dat via de kabel aan je computer, dat dus die AIVD mee binnenkomt luisteren. Mm-hmm. Dat klopt dus gewoon niet. Daar kunnen we lang en breed over praten, maar dat klopt gewoon niet.
Waarom niet?
Omdat de Russen kunnen dat misschien, in ieder geval moet je, als je naar een persoon toe wil, dan heb je een batterijmachtiging nodig. Hè? Dus. En het idee dat je hebt, is dat je afgeluisterd zou worden, maar dat is het idee van de telefoontap, van wat de politiediensten mogen. En dat er een verdachte moet zijn en wat dan ook. Veiligheidsdiensten doen iets heel anders. Die proberen anomalieën op te sporen, patronen te kijken, grote data binnen te halen, om te kijken of er iets in zit, wat veiligheidsrisico's
proberen is. Probeer even concreet te maken. Ik had het beeld van, oké, de AIVD kan gewoon een cameraatje in mijn computer aanzetten en dan gewoon in mijn huiskamer kijken wat ik aan het doen ben. Maar goed, jij zegt dat kan alleen maar als het team.
Oh ja, dat kunnen ze heel best, maar daar hebben ze geen kabel voor nodig.
Oké. Ja. Oké, dat is weer mijn onkunde. Ja. Maar het andere is dat je zegt van, je zei net van, we gaan niet alle data verzamelen. Maar nu zeg je, het is wel heel erg big data, want ze moeten patronen
Patronen hebben. Ja.
Hoe zit dat dan even in elkaar?
Nou, ik wil niet die mevrouw van Rijbroek na gaan doen. We hebben al...
Nee, ja, maar, blockchain moet je dan zeggen.
Ja, maar een DDoS-aanval meldt zich op de kabel als een anomalie. Die kan je aanzien komen.
Iedereen snapt anomalie, een rare afleiding.
Een gekkigheidje, een quirk. Je ziet ineens iets gebeuren. Als jij de helikopterview hebt op wat er op een kabel gebeurt, zoals diensten in de hele wereld de helikopterview hebben over het ethernetverkeer en wat er door de lucht gaat, dan ze kunnen zeggen van, hey, nou wordt het wel heel erg druk daar in Irak rond aan dat ene plekje waar iedereen ineens aan het bellen is. Wat is daar aan de hand?
Dan, bam.
Bam. Dat kan je op de kabel op dezelfde manier doen. Van wat is er nou toch aan de hand? En dan is het misschien wel zinnig om daar eens even op te kijken. Vooral als je een kwetsbaar land als Nederland bent met een industrie waarop ingebroken kan worden. Wij zijn nummer 1 target wat dat betreft. Dus het gaat om echte de grote infrastructuur. Hè? Alles loopt via Nederland. Vandaar, het is echt schijnzekerheid die je zou hebben van hou ze van de kabel af. Dan heb je niks. Nou, dan heb je één ding. Dan heb je de Russische veiligheidsdiensten die dan ons in de gaten houden voor wat er gaat gebeuren. En niet de Nederlandse meer. Dus dat is schijnveiligheid. het punt waar ik me wel zorgen over maak. En dat noem jij ook. En nou ben ik wel genoeg aan het woord geweest eigenlijk.
Ja, nee, komt goed hoor.
Maar dat is, je mag dus een bak leegscheppen van data, van alles. Wij denken allemaal namen, rugnummers, foto's. Nee, data, gewoon van alles. En die mag je, als je ze niet meer nodig hebt, moet je ze weggooien. Maar ja, hoe weet je dat nou?
Je mag een bak data,
zonder dat je erin hebt gekeken. Ja? Dus je moet erin gaan kijken, dan mag je 3 jaar houden. Dat is misschien toch wel een beetje erg lang om dat zo te doen. Hè? Want je kan nog eens denken van, goh, je trekt nog eens iets na waar je eigenlijk niet naar op zoek was. En daar kan je wel grappen mee uithalen waarvan je zegt van, ja maar luister eens, dat is eigenlijk niet het doel waarnaar je op zoek was. Dat is niet veiligheid. Ja.
Nou heb ik net niet naar jou gekeken toen ik vroeg van wie gaat voorstemmen. Had jij je hand opgestoken?
Ik weet het nog niet, er zitten een paar dingen dwars. Aan die wet. Ook wij hadden iets voorgesteld, een ander systeem van controle. Nu heb je de TIP.
Ja, de toezicht.
Toezichtclub met de rechters. Daarvan weten we, dat hadden wij niet voorgesteld in de commissie Dessens, om een reden. Omdat ze in Amerika, was het probleem, dat daar rechters kijken, die geven de machtigingen af voor de veiligheidsdiensten. En dat noemen ze de rubber stamp machine. Dus die komen gewoon binnen en ja. die zijn helemaal ingevangen in dat systeem. Nou ga ik niet zeggen dat die TIP dat is, maar gewoon institutioneel dacht ik van, dat is kwetsbaar. Wij hadden iets anders voorgesteld, daar waren nog veel minder mensen waarschijnlijk voor geweest. Dat was dat de minister door zijn directeur en generaal en secretaris-generaal wordt ingelezen en dat dan het hoofd van de AIVD langskomt. Dat er in ieder geval een gesprek is, wat veel acuter zou zijn. Nou die TIP, ik weet niet of dat een goed idee is. Ik maak mij zorgen over die dataretentie, weet ik nog niet. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, ik wil niet onthecht doen. Ik weet het ook nog niet. Okay. Ik wil nog eens even horen, ik wil nog eens even zien.
Okay, maar het is wel, ja. Dat is toch wel bijzonder, zou ik maar zeggen. He, want het is duidelijk dat je bijna aan de basis hebt gestaan van deze wet. Althans, met het onderzoeken van de oude en met adviezen komen voor deze nieuwe. En dat je nu zegt van, nee, ik weet het nog niet.
Maar ik ga eerlijk zijn, ik ben met een natte vinger binnen te halen. Want ik vind wel dat we erg in de buurt zijn van dingen die
geld
zijn.
Gewoon geld. Als de overheid zegt van we gaan voelmans. Oh, oké.
Was ik niet in de wetenschap.
Ja, ging ook. Oké. Arend Jan, zelfde vraag aan jou. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de WIF?
Nou, ik was defensie-woordvoerder. Ja. En ik heb toen heel veel met inrichtingen bezig gehouden. Wat trouwens een groot probleem was, want dat kan je als Kamerlid eigenlijk helemaal niet doen, hè?
Leg even uit, want
het is een onafhankelijk orgaan. Mm-hmm. Het is nu wel tijd om dat op te biechten wat er allemaal gebeurt. Dus ik hoorde allemaal dingen over de MIVD. Ik maakte me enorme zorgen.
En voor een goede orde, MIVD, Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die doen heel veel met defensie.
En ik nam de telefoon, heel naïef van mij, en ik probeerde dus met de controleorgaan, weet je wat, de Haag zit, om daar een afspraak te maken. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar die mevrouw die daar werkte, ik schreef een column voor Binnenlands Bestuur. Die las ze al 20 jaar, die vond ze mooi. En daardoor kwam ik binnen. En toen heb ik daar dus, dat was een soort dialoog tussen doven. We hebben alle twee onze zorgen geuit en verder kon er natuurlijk niks gebeuren. Kijk, waarom zeg ik dit? Elke macht vereist tegenmacht. Hè? Ik ben een liberaal. En dat is ongelooflijk. In de rechtspraak is het cruciaal. Maar bij geheime dienst is het ook cruciaal. En het is daar natuurlijk, ik moet gewoon gelijk eerlijk toegeven, heel erg moeilijk. Hè? Wat ik zo mooi vind van, mag ik Wim tegen je zeggen?
Jazeker.
Wat ik zo mooi van Wim zei van, nou juist, er is een trade-off tussen veiligheid en privacy. Dat is dus heel belangrijk. Hè? Mensen die wijs maken van, ik kies alleen maar voor veiligheid, ik wil niet over privacy praten, dat zijn geen interessante mensen. Ja. En mensen die zeggen van, er wordt helemaal niks veiliger en het kost alleen maar privacy, vind ik ook niet zo interessant. Want dat is gewoon niet waar. Het is een dilemmatisch probleem. En dat moet je dus ook zo benaderen. Nou, jouw vraag erbij is natuurlijk van hoe sta jij nou in dit verhaal?
Nee, dat doe ik straks. Nee, ja? Ik wil eerst even weten die tijd dat je defensiewoordvoerder was.
Nou, ik zal je verder vertellen.
En of je je zorgen maakte of dat je ook zelf zag toen dat de wetgeving die er toen was echt ontoereikend was. Of dat daar überhaupt discussie over was.
Laat ik het in wetenschappelijke zin zeggen. Het is überhaupt een ongelooflijk lastig probleem. Wie controleert de controleurs? Klassiek probleem. Ja? En dat is bij de geheime dienst extreem moeilijk. En iedereen kan gewoon theoretisch bedenken dat fout gaat. Toch?
Ja.
Ik vond dat toen Rob de Wijk voorstelde in Buitenhof zondag. Dat vond ik eigenlijk een hele waardevolle bijdrage.
Toen zat ik er namelijk.
Oh, sorry. Ik daarvoor. Hij begon over een schadeloosregeling. Hè? Kijk, als ik 's nachts zit ik wel eens op jihadistische websites.
Op wat?
Op jihadistische websites. Ik ben geïnteresseerd. Oh, okay. Ja. Ik heb ook een vriendin in Libanon, daar vlieg ik vaak naartoe.
Maar waarom doe je dat 's nachts?
Omdat ik hard werk.
Oh, oké. Okay.
Maar ik ben dus een hele gevaarlijke man. Vind je niet?
Ja, want je bedoelt de
inlichtingendienst. En ik heb heel veel moslimvrienden ook, en daar bel ik mee. En de MIVD heeft mij in de gaten. En ik heb dus een dossier en dat lekt uit naar mijn werkgever.
Dit is hypothetisch, hè? Dit is allemaal theoretisch.
Maar dit is gewoon, dat kan iedereen bedenken. Daar ligt een probleem. En ik vind dus, als er dingen gigantisch misgaan, hè, waarom? Dan wil ik dus controleurs hebben. En dan wil ik ook iemand die dus volkomen onterecht, Nisco bijvoorbeeld, hè, die heeft dat allemaal gedaan, volkomen onterecht, zijn hele carrière kapot. Kan toch? Kan.
Ja.
Dan gaan we Nisco even betalen.
Ja. Wim, wat wil jij erop reageren? Dan kom ik weer terug bij jou.
Een anekdote aan toevoegen, Jan, als ik mag. Ja. Ik zei het al grappenderwijs tegen je. Je zou het misschien niet zeggen. Ik ben ook wat ouder geworden nu. Maar ik heb een
extreem activistisch verleden.
Activistisch verleden, ja.
Komt er de beste
daar schrijf ik ook over, af en toe. En toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Als het echt mis zit. Ik moest een level 3 security clearance hebben om in die commissie Dessens te zitten. Ik denk, ik laat het gewoon de AIVD zelf oplossen. Is er een dossier van mij, dan kom ik hier nooit in die commissie. Er moet een dossier van mij zijn, want iemand die door het gaas heen knipt in Gilserijen en op de landingsbaan gaat staan, dan moet iets in zijn spoor hebben achtergelaten. En ook opgepakt, noem maar op. Zo hebben we nog een paar grappen uitgehaald. Ingebroken op de Shell aandeelhoudersvergadering in Eindhoven. Ons naar buiten laten kruien. Ook even vastgezeten om af te koelen. Dus ik heb nooit iets gegooid. Ik heb nooit iets, de geweldig nooit gebruikt. Maar ik denk van nou, eens even kijken hoe goed ze zijn. Ja, ga je gang. Als er iets is. Als dus die meneer in Amsterdam die al die rechtszaken heeft gevoerd. Van de Witte Fietsenplan. Als die gelijk heeft dat ze altijd achter je aan blijven zitten.
Oh, Roel van Duin.
Roel van Duin. Dan komt er wel boven. Dus ik laat de AIVD beslissen of ik in die commissie kom. Geen probleem, ik had gewoon de brief binnen anderhalve week. Dus op een of andere manier zit er een mechanisme dat absoluut moeten ze weten, die voerman.
Die kan nooit in die commissie.
Maar is hij gevaarlijk? Nee, laat maar 10 minuten praten. Ja. Dan zult hij zichzelf wel uit de kamer. Zoiets, dat wordt wel gekruist. En het kan niet wezen. Ik heb het ook nooit gevraagd. Misschien is er iets vreselijk misgegaan. En zegt dat iets over onze diensten. En dan moeten ze vooral op de kabel kunnen. Dan heb ik geholpen. Maar hier ook. Dat ze lichtvaardig zouden optreden. Ja. Ik durf mezelf als bewijs in de ring te gooien. Van, ik denk dat wij best goede diensten hebben. Dat hebben we ook in dat rapport gezegd. Okay,
maar er is wel een vraag aan vast, maar die wil ik straks even stellen. Namelijk, nu lijkt het allemaal goed, maar wat als er straks een andere overheid is of andere politici zijn die het op een andere manier gaan gebruiken? Dat is nu een soort common sense.
Maar ik vind nog niet dat het nu helemaal goed is.
Oké, want dat wil ik je nu vragen inderdaad. Ja. Nu komt de vraag. Ik heb ook niet naar jou gekeken of jij je hand hebt opgestoken net. Ja. Maar ga jij voor of tegen stemmen? We hebben nog een paar weken.
Ik denk dat ik uiteindelijk wel voor gestemd. Maar ik zal je precies vertellen, van, ik vond dus de kritiek van de Raad van State zeer terecht op het wetsvoorstel.
Kun je een paar dingen daarvan even...
De Raad van State zegt bijvoorbeeld van de bemensing en dus ook de financiering van het controleorgaan, daar moet meer geld naartoe.
Luister, het
is heel duidelijk, we hebben dus controleurs, als je daar te weinig neerzet, wordt er hele moeilijke beslissingen straks genomen van, de minister moet zeggen, hier mag het worden ingezet. Daar worden ook fouten bij gemaakt. Ik wil graag dat iemand ook meekijkt. Nu is dat een beetje gereformeerd geregeld, een beetje te zuinig. Hè? Gelukkig is in de wet, zag ik, een evaluatiemoment na 2 jaar. Hè?
Oh, dat is wat D66 heeft gekregen.
Ja, van, en als ik ja ga stemmen, dan zeg ik jullie heel eerlijk, ik hoop heel erg dat dan ook het moment is, en dat zou eigenlijk nul moeten, hè, dat gaat gebeuren. En ik wil ook een schadeloos regel.
Voor mensen die onterecht...
Ja, want dat iedereen kan bedenken, dat kan gebeuren. Ja. En dat zal iemand van de Piratenpartij, die kan daar heel smeuig over vertellen. En ik ben liberaal. Privacy is geen grapje. Ja. Overigens, er is ook een probleem aan de andere kant, maar daar praten we misschien straks over. Er is ook een echt probleem. Hè? Ik weet niet wanneer je erover wil praten.
Ik weet niet wat je met de andere kant bedoelt.
Nou ja,
en welk probleem.
Luister, veel mensen praten, is de remedie erger dan de kwaal? We moeten over de kwaal praten.
Ja, wat los je ermee op en dat probleem? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, even misschien dan eerst even op dat punt van de mogelijke misbruik. Het is inderdaad dat in Frankrijk is een soortgelijke wet al in werking. Ja. En dat is al gebruikt om milieuactivisten als een soort van staatsgevaarlijk te brandmerken. En ook, dat is ook wel de reden waarom clubs als Milieudefensie bijvoorbeeld hier in Nederland heel erg tegen deze wet zijn. Wat is daarop dan jullie antwoord?
Hier moet je ontzettend oppassen. Heel genuanceerd. Luister eens, die jongen die Fortuyn heeft vermoord was ook een milieuactivist, toch?
Ja.
Ik bedoel, dat heb je in soorten en maten, zou ik willen zeggen. Het komt soms zo voor, laat ik het heel genuanceerd zeggen, dat een klein segment van het milieuactivisme, dat het gevaarlijke jongens en meisjes zijn. Hè? Nou, in dat geval vind ik het fijn als er iemand een beetje meekijkt.
Wim ook.
Nou, ik vind wel. Ik denk dat ik het met Jan eens ben. Kijk, je krijgt zo'n geval. Dat Roel van Duin geval was publiek, daar mag ik over praten over. Een aantal dingen niet. Mm-hmm. Dat is ook helemaal niet ingewikkeld. Maar als je kijkt even over die schadeloosstelling ook. Dat kan nou al, hè. Dus Roel van Duin, als het misgaat, dan kun je zeggen, ja, dus hoe rechtmatig gebeurt, kun je rechtmatig. Okay. Op zich zou je dat kunnen hebben. Het zou nog beter zijn als het in de wet staat. Het tweede punt is wel met die milieuactivisten. Dat is me ook wel geworden nu. Ik vond heel stoer wat Rob Bertolet nou deed. Eigenlijk is dat iets wat de veiligheidsdiensten niet doen. Ik was ook vooral de nieuwe MIVD, daar zat toen een hele goeie. Ik heb ook met Kobelens gesproken. Dat we nog boven water zitten is een echte meevaller. Zo. Goeie en slechte. je kan altijd hebben dat iemand in beeld komt. En die veiligheidsdiensten die geven dan informatie door. En er gebeurt iets mee. Of de politie gaat er wat mee doen. Of er wordt op geacteerd. Die veiligheidsdiensten, daar zou je nooit van horen waarom dat was. Was dat een gevaarlijke mevrouw of meneer? Dat weet de minister, dat weet de Veiligheidsdienst en de Commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer, die erover niks mogen zeggen aan de rest van de Kamer. Dus het systeem praat niet terug over de reden waarom er iets gebeurt. Hoe wij ook vroegen, terugkeren van jihadisten, beter kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Dat was al 5 jaar geleden een ding bij de Veiligheidsdiensten, waren ze ook open over. Maar waarom dat gevaarlijk is en waarom kinderen niet terug mogen komen, dat zullen ze nooit vertellen. Ik weet het ook niet, maar er zit iets achter, er blijft iets onder de motorkap. Dan kan je zeggen, wat flauw, voor de draad ermee. Ja, heel eenvoudig, dat kan niet, want anders laat je zien hoe je werkt. Dat is punt 1. En punt 2, sommige dingen moeten onder water blijven. Ik vraag mij ook steeds af wat Trump nou met de FBI aan het doen is. En, waarom? Daar zit een laag onder waar je niet van zal weten. Ja, dan kan je zeggen, dat is heel vervelend. Maar dat maakt een veiligheidsdienst. Want anders was het ook niet nodig. We willen dat hebben om iets aan de weet te komen waar we niks over gaan vertellen. Dus als er iemand geframed wordt in Frankrijk en die schreeuwt moord en brand en de Milieudefensie, dan met mijn hele achtergrond, dan denk ik van blijf van Milieudefensie af, sowieso. Maar ik weet niet wat eronder zit. Als dat een levensgevaarlijke gek is met een bom, die denkt van zo help ik milieubelangen het vers vooruit, dan zal je daar nooit over horen van de veiligheidsdiensten. En dat is een beetje het lastige hier. Ja, het onbespreekbare. En hoe meer je ervan hoort, wat ik ervan hoorde, die denkt van, goh, gelukkig dat ze er zijn, zeg. Dat had ik ook heel eerlijk.
Ja. Als de minister dan dat besluit heeft genomen, de minister zegt van, oké, die man, dat is echt een groot gevaar, hè. Ik geef niet toestemming. Ja. Ik zou het fijn vinden dat de minister zich ook verantwoorden moet over die beslissing. Nog bij iemand van die commissie. En, ja. dat gebeurt natuurlijk in pakketjes, dat weet ik ook wel. Maar het is dus daar, bij die beslissing kan een fout worden gemaakt.
Ja. Maar goed, de controle of die tegenmacht, wat jij ook zo noemde, dat blijft een heikel punt. Er zijn tegenstanders van de sleepwet, die zeggen van dit is allemaal niet nodig om, zeg maar, met name dat big data verzamelen, om dat op die manier te doen en 3 jaar te bewaren. Retentie noem je dat, hè? Data retentie. Dat is allemaal niet nodig. Zie wat we nu allemaal kunnen. En toen kwam inderdaad het grappige verhaal van wat onder de motorkap wel degelijk informatie werd vrijgegeven, namelijk hoe de Nederlandse diensten, de Russische hackers, die rechtstreeks voor de overheid werkten, bij de Amerikanen weer hadden geïnfiltreerd en hoe ze meekeken. Ja. Wat is daar dan op je, ik bedoel, ik als gewone burger denk dan van, nou oké, als ze dat soort high class spionage kunnen doen, dan maak ik me niet zo zorgen.
Maar er zijn 2 argumenten tegen deze stelling. En die zijn eigenlijk heel makkelijk te bedenken. Een empirisch argument, dat ik u zal geven. een rapport.
Jij mag ook wel je zeggen.
Oh, sorry. Ja, ja. En er is een rapport van de Britse regering van 2016 aan het Britse parlement, openbaar voor iedereen te lezen, waar gewoon in staat dat er vele aanslagen zijn voorkomen als gevolg van bulk interceptie.
In Engeland.
U kunt tegen mij zeggen, nou, dat zijn allemaal leugenaars daar. Dat zou kunnen. Ik geloof dat niet. Dat is een empirisch argument waar we serieus over moeten nadenken. Vind je niet? Tweede punt is, laten we er nou gewoon logisch over nadenken. Dat hele verhaal met de MIVD en de AVD, met geweldige, dat er zelfs die webcam te pakten. Mm-hmm. Nou, dat was dus gericht. Dat was niet bulk interceptie. Dus wat zegt Ronald van Raak? Slim. Kijk eens, het kan zonder bulk interceptie. Ja, ja. Hoi, 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 hoi. Heel slim van hem. Maar wij kunnen met elkaar theoretisch natuurlijk heel goed bedenken. Er kunnen situaties zijn die buitengewoon gevaarlijk zijn, waarbij we bulk interceptie doen, waarbij we absoluut niet alles gaan lezen wat we vangen, maar dat we proberen te zoeken. Wij zoeken naar een speld in een hooiberg.
Ja,
en die hooiberg verschuift.
Okay.
En ik denk dat je gewoon de stelling kan verdedigen dat, oké, we doen het niet. Jullie willen het niet, hè? Zijn we onveiliger. Dat vind ik een eerlijk verhaal, hè? Gewoon privacy veilig. We doen het niet, je wil het niet, oké, dan zijn we onveiliger. Helaas gaat het debat zo niet.
Nee. Oké.
Maar mag ik even iets zeggen over die bulkdata? Eerst nog even dat de Raad van State was helemaal niet gecharmeerd van die tip. Die hadden wel een beetje door dat, ja, dan krijg je daar nog een andere club. Daar moet meer controle op. Dus weg met de tip, meer controle. Dat was ook wat de commissie Dessens had voorgesteld. Ja. Alleen, ziet het er aan de buitenkant niet uit. Nou, even over die metadata. Waarom weten wij dit? Dit was een gift voor de AIVD. Een Amerikaan vertelt hoe dat gegaan is.
Ja.
Waarmee het hier in Nederland opblaast. Maar konden ze eindelijk eens laten zien wat ze doen.
Ja.
Dus het draaide helemaal om. Het was niet met bulkdata. Ja. Dus diensten zelf zouden dat nooit hebben gezegd.
Die waren heel boos.
Ja. Want, ja, één methode minder. Je kan nooit nog een rust betrappen. Dat gaat niet meer lukken voor de toekomst. Dat is klaar, het is afgelopen. Dus dingen zijn, in die zin is het wel een mooie spionagewereld. Dingen zijn anders dan je denkt. Maar die bulkdata, die zijn juist heel belangrijk. Daar gaat het helemaal niet over personen. Niemand wil die mailtjes lezen. Dat gaat over miljarden mailtjes. Het gaat over het patroon, over de metadata. Dat is heel moeilijk om je daar een voorstelling bij te maken. Ik zelf ook, wij zaten in die commissie. De helft van de tijd hebben wij gewoon les gekregen. Zijn we zijn misschien ook in dat systeem, maar we kregen gewoon les, omdat we het niet snapten.
Okay. Maar Wim, ik onderbreek je even, want ik heb ook het genoegen gehad om in een radiodiscussie te zitten met die Koblenz. En die zei wel van, ja, die data die wordt 3 jaar lang bewaard. Want als er in die 3 jaar iets gebeurt rond een persoon die wij verdacht vinden, dan kunnen wij tot 3 jaar lang terugzoeken wat zijn patroon is geweest met wie die contact heeft gehad.
Ja, dat mag dus niet.
Oké, dat is dan nieuw voor mij.
Dat is precies.
En daarom deugt de Koblenz
ook
niet.
Er is een systeem van 3 zaken. Doelgericht, proportioneel en subsidiair. Dat zijn de uitgangspunten. Dus als jij ook ongericht aan het interpreteren bent, als jij doelgericht is, je moet je doel kunnen noemen, ik ben op zoek naar een patroon. Ja? De data die je daar uithaalt, die volgen wat je daar aan het doen was. Je bent op zoek naar een patroon, oké, maar dan blijf je in de spoor van een patroon.
Dat vind ik interessant.
En als jij gaat graven in die bak, Koblenz geeft precies weg waarom dit niet goed werkt.
Aha.
Als jij die databak gebruikt, zoals Koblenz dat wil doen, die vond trouwens dat sowieso het parlement hier niet over mee moest praten, sowieso de Nederlandse regering is onzin.
Ja, hij weet, vond een referendum
We hebben allemaal die film gezien, waarin uiteindelijk dus iemand zegt van, it is my responsibility, en die verspreekt zich, damn right, I gave the order. Koblenz, ik ben heel boos op de man, omdat hij ook, hij vindt, iedereen die zich daar tegen aan bemoeit, vindt die pottenkijkers een flauwekul. Je kunt beter goed investeren op de man die je daar hebt zitten. Dat is nou een topkerel bij de MIVD en ook bij de AIVD.
Bertolese, toch?
Ja, dat is de AIVD.
Oh, dat is
Rob Bertolese. Ook een hele goede vent. Maar het systeem is vooral gevoelig voor verkeerde mensen. Maar dit is nou precies wat we niet moeten hebben.
Nee.
Dat is dat er iemand gaat zitten snuffelen in die bak die je ergens anders voor op hebt gehaald. Dat je denkt van, hey, mijn buurman, die rijdt ineens in een grote BMW. Zit daar nog niet iets?
Voilà. Maar dat is de vraag die ik zeg maar eerder of al even een beetje naar voren kwam. En hoe je dan de controle organiseert, kunnen wij de overheid koet altijd maar vertrouwen? En wat zijn dan de waarborgen die we dan hebben als gewone burgers, dat inderdaad niet op die manier, want ik bedoel, die Koblenz is directeur van de MIVD geweest.
Ja.
Die had bij wijze van spreken dat soort dingen kunnen doen als er op dat moment dat had gekund. Stel dat er straks weer zo'n man of vrouw komt, of dat er een politiek bestuur komt die zegt van, nou, die moslims, die gaan we eens even een tandje scherper volgen. Ik vind ze allemaal per definitie verdacht.
Ja.
Hoe kunnen we daar waarborgen?
Weet je, maar Nisco, dit is een ontzettend lastige vraag. Want als je eerlijk bent, het alles hangt van mensen af.
We gaan lastige vragen toch nooit uit de
weg. Maar alles hangt van mensen af. Dus met andere woorden, natuurlijk kan dat fout gaan. Dat is het eerlijke antwoord. Maar dan ook weer de andere kant. Hè. Stel je voor dat je het om die reden allemaal niet zou doen. Mm-hmm. Ik wijs erop. De kwaal wil ik straks ook over praten als het van u mag. Mm-hmm. Daar moeten we ook wat aan doen. Er is wel wat aan de hand in de wereld. Hè.
Oké, ja. Maar dus Koblenz, even over de zelfhygiëne in het systeem. Voordat we nou, oh jee, zo iemand als Koblenz, die moet hem een paar keer gezien hebben om te weten waar het over gaat. Die heeft zijn termijn niet af mogen maken.
Oké.
Ja, dit soort grappen. Ja. Dus het is ook, er zit wel wat tegenmacht in het systeem hoor. Toen deze manier.
Dat we misschien in Amerika dan ook wel zien, tot op bepaalde hoogte. Eén ander punt, wat mijzelf fascineert, en ik dan ga ik dit blokje afronden nadat ik zeg maar, ook even bij jullie nog even vragen.
Over Amerika als ik mag. Ja? Ik ben heel erg met Trump bezig.
Dus dit is wel belangrijk. Niet, Arend-Jan?
Nou, moet je luisteren. Een van de redenen waarom Trump dus nu in een totale impasse zit, is omdat het waarschijnlijk zo is dat hij in zijn empire zijn eigen witwasoperaties heeft gedaan.
Ja, toch hè? Oh, dat heb ik je op de radio horen zeggen. Ja. Dat er in december een onderzoek was.
Het is heel serieus.
Maar waarom Glenn hoor Simpson, ik dat niet meer?
Een Wall Street Journal journalist. Ja. Geen linkse jongen. 150 pagina's. Ik heb het uitgepluist. Daar staan een aantal dingen in die niet zo fraai zijn. Dat is één. Twee is, meneer, hoe heet hij nou? Muller, de aanklager.
Die heeft een paar specialisten aangetrokken. Die heeft,
ja. Nou, ik kan het allemaal niet bewijzen, maar het zou mij dus niet verbazen dat Trump heel slecht slaapt nu.
Oké, maar wat is nou de relevantie?
De relevantie is, omdat hier een Amerikaanse president heeft een FBI-directeur ontslagen.
Ja, ja.
Want hij werkt op de andere kant op, hè? Ja, ja. En hij kan, als hij Mueller ontslaat, net als Nixon Archibald Cox ontsloeg, weet je nog?
Zeker.
En dan krijg je nog, het duurt nog een paar maanden. En het is zijn zulke spannende tijden.
Okay. Het is ongelooflijk. De vraag die ik zelf nog heb, waarvoor ik ook best gevoelig ben, omdat zeggen we, jongens, die IVD die moet gewoon meer kans hebben op ook dat digitale speelveld, hè, er gebeurt zoveel. Want kijk ook even naar de Facebooks en de Googles. Privacy, hoeveel privacy hebben we in die hele markt? En daar hebben we het eigenlijk met z'n allen niet over. Ja, natuurlijk zijn we ook goed bezig om te proberen je eigen privacy, als je dingen niet wilt, dat ze dan ook echt niet wat mee kunnen doen. Maar het is vrij ongekend hoeveel van onze privacy we eigenlijk al opgeven. Hoeveel dat soort bedrijven weten. Hebben jullie daar in die commissie destijds toen ook over gehad? Zeg maar die scheve verhouding van wat de overheid wel mag en wat de markt gewoon doet, zou ik maar zeggen?
Nou, Rob Bettelé is een hele goede communicator ook. En de hoofd van de MIVD in de tijd ook. Van, daar willen we wel over communiceren. Van alles wat ze ontdekken. Alles ging over die kabel. Iedereen zoomde in op die kabel. Joh, dat is verwaarloosbaar. Daar halen ze dus die DDoS aanvallen misschien uit of niet. Of van het werk dat ze doen is 1-2% of zo. Het meeste gaat gewoon via openbare netwerken. Ha, ze halen het gewoon bij Facebook vandaan. Veiligheidsdiensten overal in de wereld hebben een achteringang bij Facebook en die mogen binnen bij nog wat zo van die grote bedrijven. Daar hoeven ze niet eens toegang om te vragen.
Nee, die hebben ze gewoon.
De AVD kijkt gewoon, net als wij, op Facebook, joh, wat je dan allemaal niet tegenkomt.
Trollen
of wat dan ook. Er zit ook veel misinformatie op, maar de meeste zaken halen ze al als vanouds,
publieke informatie.
Zoals ook James Bond dat deed, uit publieke informatie. En gewoon deductie.
Maar hiermee relativeer je heel sterk het belang ook van de
maar
wet.
Nee. Okay. Maar die kabelgebonden interceptie is om een hele technische reden van belang. Maar wat gebeurt nou in de publieke discussie? Die twee sporen worden gekruist. Van, hey, op de kabel, dus dan zitten ze bij mij binnen. Wij hebben een fysieke beleving van de digitale werkelijkheid. Dus wij denken, er kruipt iemand die kabel in gewoon. Of er zit iemand mee te kijken. Dat is wat absoluut niet gebeurt bij die kabelgebonden interceptie. Wel is verkeerd dat als je alles opschept en je zet het in een bak. En je zegt tegen iemand, jij zit nog 3 jaar hier. Ga eens naspeuren eigenlijk met een verkeerd doel. We waren op zoek naar anomalieën op het net om te kijken of er iets mis zou gaan. Ga nou eens speuren of daar misschien een mailtje tussen zit. Ik beklaag de arme ziel die opdracht krijgt. Want het is een speld in een hooiberg. Als het zo makkelijk was, dan deden ze het wel. Het is nog vele malen moeilijker. Maar die mogelijkheid is er wel. Maar je moet dat niet in die zin uitvergroten. Dat heeft te maken met de dataretentie. Maar hoe ze de kabel gebruiken in de publieke discussie, dat stoort mij ook wel. Maar dat is niet aftappen van een telefoon. Dat is iets heel anders.
Okay.
En die dingen lopen door elkaar. En dan krijg je ook niet de goede discussie, denk ik, over hoeveel privacy wil je nou afgeven voor hoeveel veiligheid. Hè? Dus ja. Dat moet je ook, denk ik, maar dat zie je ook gebeuren.
Dat gevoel heb ik ook een beetje.
Doen. Ik had een krantenstuk meegenomen waar iemand dat in de krant uitlegt, die bij de AIVD heeft gewerkt. Ik denk, dat is vrij stoer, want dan kan hij zijn baan aan verliezen. Maar die zegt van, jongens, dat moeten we niet door elkaar flikkeren, want dan krijgen we een verkeerd beeld.
Oké. Okay. Heb je nog gecheckt of hij zijn baan heeft? Of?
Ik weet het niet. Okay. Hoe heet de beste man? Kees, Jan, oh, hij is al oud-medewerker van de AIVD.
Ah, ja.
Kees, Jan, Dellebeek.
Vandaag.
Goed stuk.
Ik wil even kijken in de zaal. Dan kom ik even met de microfoon naar jullie toe. Of er hele prangende vragen, opmerkingen zijn. En hoe je er zelf tegenover staat. Het is voor de camera even van belang. Misschien gaan we even staan als het kan. En daar is de camera voor de mensen thuis. Hallo mensen thuis, zeg ik dan. Wie bent u?
Ik ben Bertha Jongman. Oud-medewerker MIVD.
Kijk, nog onder Koblenz gewerkt ook.
Onder Koblenz,
inderdaad. Nou, maar dan wordt het te moeilijk om te vragen van, beaamt u wat wij hier allemaal zeggen. Maar goed, maakt niet uit.
Vraagje over de hooiberg. Daar wordt vaak over gesproken als een metafoor. Het speelt in de hooiberg. Hè. En waar we nu mee bezig zijn, is die hooiberg steeds groter maken. Waardoor het steeds moeilijker wordt om die spel te vinden. Hè. Maar ik weet niet of jullie de naam William Binney kennen. Hè. Dat is een ex-medewerker van de NSA. Hè.
Oh ja.
Die jaren geleden al een hele slimme software had ontwikkeld.
Ja. Die spelden kon vinden in hooibergen.
Kon vinden. Dus je haalde wel eerst de hooiberg binnen, maar hij had de software waardoor je het grootste deel van die hooiberg weg kon gooien en je dus meer kon focussen op die speld. Hè. Nou, die man is daar uitgewerkt, omdat zijn plan zou betekenen dat de NSA heel veel budgetten zou verliezen en niet meer zou kunnen krijgen. Hè. Dus die man hebben ze er gewoon uitgewerkt en hij zit nu hier in Amsterdam, hij heeft nu een bedrijf opgericht en hij staat nu grote instellingen, bedrijven bij, om die bedrijven behulpzaam te zijn met zijn software, om De spelden in de hooiberg te kunnen vinden. In de big data van de grote bedrijven. Hè. Dus er is software beschikbaar om die hooiberg kleiner te maken. Hè. En dat heeft ook alles te maken met bijvoorbeeld de samenwerking met de NSA. Ik weet niet in hoeverre de heren daarmee op de hoogte zijn. Maar Nederland heeft een samenwerkingsverband met de NSA. En wij zijn, net als in voetbal, is er een eerste divisie, een eerste divisie en een tweede divisie in de inlichtingwereld. Hè.
Zondag amateurs.
Maar wij horen dus niet in de eredivisie. Wij zitten in de second tier. Hè? Third party agreement hebben wij met de NSA. Hè? Dat betekent dat wij akkoorden hebben, afspraken. En ook uitwisseling overeenkomsten om gegevens uit te wisselen. Dus we hebben afspraken om ook een deel wat wij binnenhalen te delen met de Amerikanen. Dus ik weet niet hoe ver dat ook in de discussie in de WEF wordt meegenomen. Welke data wel of niet worden meegenomen.
Ja, daar wat ik nou niet helemaal kan plaatsen, sorry, is, bent u nou zelf voor of tegen de WIF?
Nou, toen die discussie op begon te spelen, toen werd altijd gezegd, ja, maar kijk, die WIF die is ontwikkeld in een hele andere tijd, toen de technologie nog niet zo ver gevorderd was en de technologie gaat steeds verder. Dus we moeten die wet gewoon aanpassen op de nieuwe technologie. Dus in dat opzicht ben ik ervoor. Hè? Maar net wat ik zeg, er gaat nu heel veel gebeuren en ze krijgen heel veel mogelijkheden. En de vraag is of dat echt wel nodig is.
Ja, u plaatst het ook een beetje in de context van, ze maken zich wat groter. Ze kunnen zich hierdoor ook wat groter maken, grotere budgetten, wat belangrijker worden en doen.
Maar ook kijk, inlichtingendiensten hebben altijd tekort aan menskracht en analysecapaciteit. Dat is gewoon een gegeven. Hè. En ik heb die golfbeweging meegemaakt in mijn carrière bij de MIVD. Ik ben na 9/11 aangetrokken. Toen was er opeens meer geld dan 9/11. Oh, grote dreiging. Dus we moeten meer capaciteit. Dus ik ben toen binnengehaald met nog een aantal mensen. En daarna was er onder Plaster een hele beweging. Nou, de dreiging niet zo groot meer. Snijden in die, en vooral bij de AIVD heeft dat een enorme discussie veroorzaakt. Ja. En nu is het weer opgeleefd. En nu is er weer uitbreiding van de budgetten. Dus het is een golfbeweging.
Dat is eigenlijk Jan, die andere kant. Hè, van hoe groot is die dreiging nou eigenlijk om dit allemaal te rechtvaardigen? Want ja, wat meneer zegt is, dank u wel trouwens, want het is heel erg boeiend. Is dat die dreiging na 9/11 was die natuurlijk immens groot. Natuurlijk hebben we verschillende aanslagen gezien in Europa. Jihad gericht. Tegelijkertijd
is ook het gevoel van, nou, we hebben het wel redelijk in controle. Kijk, dat zijn allemaal lonely wolves, of de laatste aanslagen die geweest zijn, zijn toch meestal individuen die inrijden op mensen, zal ik maar zeggen. Wat ook aangeeft hoe weinig professioneel ze eigenlijk kunnen worden in hun aanslagen. Maar goed, dat is even die andere kant, want dat benoemde jij nog even.
Ja, laat ik proberen een heel genuanceerd, want het is namelijk, hier beginnen de problemen. Het is heel ingewikkeld, hè. Laat ik het proberen zo helder mogelijk. Op Facebook, zoals Wim ook zei, hebben we gewoon de trolls. Gewoon openbaar, hè. Dat noemen we, daar hebben we geen bulk interceptie voor nodig, dat kun je gewoon zien. En het is verrekte belangrijk. Het was heel belangrijk bij de Amerikaanse verkiezingen. Heel belangrijk bij de Franse verkiezingen en bij de Brexit en ook bij de Oekraïne-referendum. Maar daarvoor heb je nog die WIF niet nodig, hè. Bij de Franse verkiezingen was het zo, corrigeer me als ik een fout maak, doe alles op mijn hoofd. Ze hadden dus de mailbox van Macron geleegd. Ze hadden de inhoud van de mail veranderd, waardoor die heel incriminerend werd voor Macron. Maar die slimme Macron heeft het gelijk verteld aan het Franse volk, en de tv nam het ook over. En daardoor heeft het Macron eigenlijk alleen maar geholpen. Maar eventjes stilstaan, hè. Iemand gaat dus gewoon de mailbox van Macron pakken, maar gaat er ook in zitten typen en allemaal hele erge dingen. Dat gaat wel heel ver. Nou, een vraag aan de technicus in de zaal van, wij kunnen over de ether alles, daar waren we ook hartstikke, in de lucht waren we briljant in. Over de kabel kunnen we alleen zeer gericht. Hè. Je kan niet zomaar in iemands Gmail komen. Toch? Dat is lastig.
Nou, mijn e-mail is...
Wacht even hoor, want anders worden mensen thuis.
Ja?
Dat was de strafvoorhek. Dat is een Amerikaans bedrijf wat strategische informatie publiceert. Hè. En daar was ik op geabonneerd. Hè.
Ja.
En de administratie van het bedrijf is gehackt. Hè. En ik hoorde onlangs kreeg ik een e-mailtje van iemand die op dark web actief is. Die zei, jouw e-mail roleert nog steeds op dark web. Hè. Naar die aanleiding van die hack uit, ik geloof dat het 2010 of 2011 was. Hè. Dus die informatie roleert nog heel lang op duistere delen van internet en slimme jongens kunnen daar eventueel iets mee doen.
Als je dus jouw naam en jouw wachtwoord hebt, dan ben je binnen.
Nou, gelukkig staat mijn wachtwoord er niet bij, maar er zijn methodes voor om een wachtwoord te achterhalen.
Dus ja, door eindeloos. Ja.
Oké. Zijn er andere opmerkingen? Ja, ik wilde even iets zeggen. Ga er ook maar even staan en dan een beetje draaien, want anders zien we de mensen thuis. Wie bent u?
Mijn naam is Arjan Gelder en ik ben van Politieke Beweging Wil Nu. Ik heb net aangegeven dat ik tegenstem en wel voornamelijk omdat zoals de huidige politieke structuren die we in Nederland nog hebben, dit niet aankunnen. Vooral als je, omdat we hebben het vaak te maken, het zijn politieke benoemingen, dan zitten er ministers in een kabinet die niet de kennis hebben waar ze uiteindelijk wat ze moeten doen. En dat maakt het naar mijn inschatting levensgevaarlijk, dat uiteindelijk mensen aan de knoppen zitten die niet de kennis hebben en dan in feite grote kans dat ze gemanipuleerd worden of however.
Maar dan zegt u, laat het dan maar zoals het is.
Nee, ja, maar ik denk dat eigenlijk moet je dit niet op regeringsniveau, en ik heb eerlijk gezegd, heb ik daar nog niet het antwoord op, maar dat het misschien een hele andere constructie moet worden, dat de politiek zoals die functioneert er eigenlijk buiten moet blijven. En dat dat misschien zelfs... dat je dit nog beter kan doen op Europees niveau als hier in een, noem het maar rustig, een amateurig landje wat we hier hebben inmiddels. Ja.
Oké. Okay. Wim?
Nou, dat is een standpunt, dat hoor je veel terug. Ik zei al, wij hebben goede diensten, staat ook in het rapport van de commissie Dessus, hebben we vooral op ingetekend. Maar ons trof, en daar ben ik het heel erg met Arend-Jan eens, dat op een gegeven moment toen het ging hebben over controle, toen de commissie Dessens, je kunt het voorstel lezen, zei van er moet iemand bij zitten als het hoofd van de AIVD komt praten met de minister. Want die komt nu binnen met een 2 riemen papier en dit is het en die minister moet weg, blijft mensenwerk. Dan moet je iets omheen zetten, maar uit een andere hoek. Want er waren binnen de diensten, en als je nou, moet dat misschien niet zo doen, het is je werkgever geweest, Koblenz. Maar dit is het standpunt Koblenz. Dit is standpunt Koblenz.
Laat de politiek
geen
amateurs.
Pottenkijkers, geen amateurs. Wij weten echt wel waar we mee bezig zijn. Wij weten echt wel wat goed is. Wij zijn ook verantwoordelijk bezig. Ik heb niemand aangetroffen, dat wil ik heel eerlijk even zeggen. Mm-hmm. Van al die mensen die wij gesproken hebben, waarvan ik zou zeggen, dat is iemand die moet je hier eigenlijk niet hebben, dat is een gevaarlijke spion, dat is, of wat dan ook. Niemand, dat wil ik toch even gezegd hebben. Maar daarom is het juist nodig Hè? De diensten waren echt van de lijn. Die zeiden van, kom in Citesis, waar kom je nou mee aan? Het is een wantrouwensmodel, waarom moeten wij nou? Laat ons nou ons werk doen. Wij weten echt wel, wij zijn professioneel. Het is al moeilijk genoeg om met die amateurs die we hier voor ons hebben. En ze waren boos op de commissie inlichting en veiligheidsdiensten. Omdat ze niet vonden dat ze daardoor serieus genomen werden. Dat er een debat was. Maar ze werden gewoon geconfronteerd met een andere werkelijkheid. En daar zit de beste controle in. Die andere werkelijkheid namens ons, de amateurs die meekomen kijken. En dat is de beste veiligheid die we hebben. Politici aan de knoppen. Volksvertegenwoordigers erachteraan. En dat ze er niks van begrijpen is hun allergrootste voordeel.
Okay, maar er komt nog iets bij van dat de controleurs, hè, die dus met de minister gaan praten. Dit zijn uw beslissingen geweest, daar wil ik nu graag met u over praten. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat echt hele goede mensen zijn. Die ook alles afweten van hoe dat in elkaar zit. Hè. Dat zou een soort Ronald Prins-achtige, maar goed, die komt bij de AIVD vandaan, maar die snapt natuurlijk alles. Wat er nu gebeurt is dat hij weer wordt geframed als iemand die dan voor de AIVD zou zijn.
Ja, die tip,
maar Ronald is natuurlijk een zeer begaafde jongen. En dat is het probleem wat we bij de overheid natuurlijk hebben. We hebben niet altijd Nobelprijswinnaars. Waarbij overigens onze inlichtingendiensten fantastisch zijn.
Oké. Okay. U had nog even een opmerking?
Ja, ik wil ook graag een bijdrage
leveren.
Ik heb
het even
opgesteld. Echt waar?
Ja. Het is niet zo lang. Nee, want daar hou ik eigenlijk van. We hebben gewoon een gesprek. Nee, die hou ik sowieso vast. En dan... Nee, ik geef u wel de microfoon, maar ik hou hem zelf vast. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Maar wilt u staan ook of niet? En even zeggen wie u bent.
Ik ben Lommerke de Meer en ik ben hier althans voor een nieuwe politieke partij. En dat is Bijeen.
Aha. Ik probeer met Sylvana in contact te komen.
Artikel 1. Ja. Daar ben ik voor.
Dan kunnen wij straks wel even praten. Sylvana wil ik hier ook graag hebben. Nog. Ja.
Natuurlijk, ik ben Sylvana niet. Maar...
Ja, dat snap ik. Maar blij dat u er bent. Ja, precies. Ja.
Ik doe dus even van papier, want anders ga ik zo uitweiden. Wij maken ons als Bijeen hele grote zorgen over de nieuwe wet. Bedoeld als oorlog tegen terreur. Natuurlijk doet de wet het voorkomen als bescherming van de burgers. En noodzakelijk voor de AIVD en de MIVD om terrorisme op te sporen. Maar in een tijd waarin hele bevolkingsgroepen gedemoniseerd worden. Ik heb het voornamelijk over moslims. Is de kans groot dat deze wet gebruikt wordt om onschuldige burgers, weer vooral moslims, te intimideren of erger. We hebben onlangs gezien in Rotterdam hoe burgemeester Abu Taleb bij de Zwarte Piet demonstratie ten onrechte massaal mensen liet arresteren op last van de AIVD. De NOS maakte daar melding van. We weten uit de 30e jaren van de vorige eeuw hoe gevaarlijk het is om burgers te registreren. Ook toen was er sprake van het dehumaniseren van een bevolkingsgroep, de Joden. En het was vervolgens heel makkelijk om ze weg te voeren. En kijk naar de periode McCarthy in de Verenigde Staten, de vervolging van de on-Amerikaanse activiteiten in de jaren 50, de heksenjacht op alles wat links was. Het is een voorbeeld van een collectieve psychose, zoals die van de oorlog tegen de terreur. De onthullingen van Edward Snowden over de wereldwijde afluistersystemen van de NSA worden dankzij deze wet ook hier legaal. In onze open en democratische samenleving hoort een sleepwet niet thuis. Al helemaal niet, omdat niet bewezen is dat de sleepwet ons daadwerkelijk veiliger maakt. Ik ga niet. Nee, ik wil.
Ik vind het een mooi betoog.
Het is een statement, hè? Wat ik nu nog eventjes wil zeggen over die toetsingscommissie, die TIB, daar is ook het een en ander over te zeggen. Ik heb het een beetje uitgezocht. Om te beginnen is het kennelijk heel erg moeilijk om
Ik ga even interrumperen, want ik vind het eerste deel vind ik heel erg waardevol. En dan wil ik precies, dan wil ik even een reactie van Wim en Arend Jan. Er is, ja, maar dat was voor de camera. Er zitten veel meer mensen daar te kijken. Dat is natuurlijk wel een essentieel punt. Daarom vind ik het een mooi betoog. Ik hou er nooit zo van als mensen dingen gaan voorlezen, maar het is mooi gedaan. Dus bij deze. Maar even een reactie van jou. Het is natuurlijk wel waar dat het in feite hebben we het er ook al een beetje over gehad, maar het is waar. Moslims liggen onder de loep, zou ik maar zeggen. Hè? Ook omdat er natuurlijk aanslagen jihadistisch, islamitisch gemotiveerd zijn. Maar de sleepwet kan het wel eens allemaal gaan versterken.
Mijn antwoord hierop is het volgende. Van precies om die reden moeten we dus een uitstekende controle regelen. Hè? Om deze reden te voorkomen. Mijn tweede opmerking is, rechtsextremisme is enorm in opmars. Er zijn mensen in Duitsland, maar ook in Nederland, die het niet goed voor hebben met moslims. En zelfs met mensen van kleur. Als deze nieuwe wet ons helpt, via bulk interceptie, die mensen op te sporen, die hele kwalijke dingen willen gaan doen, dan zou ik dat eigenlijk heel graag willen. Maar dan zou ik nog steeds willen dat het besluit van de minister om dat dus te gaan doen, hè, dat dat gecontroleerd wordt. Begrijpt u? En de essentie van wat ik zeg is dus, er is dus privacy en veiligheid. Het standpunt van, ik kies alleen maar voor privacy, dat zou uw standpunt dan eigenlijk zijn. Dat betekent dat het toch ergens een probleem met veiligheid is. En het standpunt anders van, ik kies alleen maar voor veiligheid en privacy is geen probleem. Die twee extremen, die vind ik zelf niet zo, die helpen ons niet
maar
verder.
Maar ik vind het een mooie repliek, omdat, en dat wil ik toch even aan u vragen, dat zit natuurlijk wel iets in. Hè? Het is waar, alt-rechts, rechtsextremisme, dat gaat natuurlijk ook naar voren komen in die patronen van dataverzameling. En dat er, nou ja, althans, dat je dingen eruit kunt halen.
Je kunt er wel in.
Ja, maar goed. Wat vindt u daar dan van?
Nou ja, om te beginnen is het niet zo dat ik alleen maar voor de privacy een pleidooi hou. Zeker niet. Waar ik voor wil waarschuwen, en daarom kom ik ook met dat voorbeeld van de 30e jaren van de vorige eeuw en wat er met de Joden is gebeurd. We kunnen niet zuiver genoeg zijn om uit te kijken voor het grote gevaar om grote delen van de bevolking te dehumaniseren. Want dat is wat er nu al gebeurt.
De vraag is of de sleepwet dat sect
maar
natuurlijk.
Maar dat ben ik dus heel erg met u eens. Zijn we allemaal met u eens.
Ja, maar ik heb dus begrepen dat het wel degelijk zo is dat er massaal een hele wijk, bij wijze van spreken, gecontroleerd kan worden, omdat men op zoek is naar handelwijze van één persoon. Ik heb de informatie gelezen van bijvoorbeeld een organisatie als Bits of Freedom, die heel uitgebreid onderzoek doen en die zeggen expliciet dat het wel degelijk de bedoeling is. Natuurlijk, naar aanleiding van iets wat men wil weten, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar dit zijn de grote gevaren waar ik nog niet echt voldoende over heb gehoord.
Wim, jij even daarop reageren en dan.
Even het grote geluid, ik ga daar mee van Arend Jan. Ik vind het een roerend betoog dat u houdt. Maar die wet inlichting en veiligheidsdienst, die staat ook al in de preambule van die wet, staat, wij moeten onszelf, de instituten waar wij voor staan, democratie en rechtsstaat, vrijheid, daar moeten we voor staan. Dat proberen we te bewaken. Dat is het hele doel van dit. Alles wat verder gaat is verkeerd, fout, willen we niet. Dat is een doel waar ik wel iets mee heb. En dan kan je zeggen, het gaat over rechtsextremisme, het gaat over linksextremisme, het gaat over bedreigingen. Dan krijgen we even een paar dingen. Ik heb dat ook gelezen over Bits of Freedom. Dat klopt op zich. Je kunt dus een sleepnet uitgooien. Op zich de beeldspraak is prima. Dan haal je een hoop data op en dan wil je inzoomen. Nou is het systeem van die wet, wat ik al zei, 3 uitgangspunten. Doelgericht, proportioneel, nooit meer doen dan nodig is. En nou, daar zijn ze wel zeker scherp op, want anders kan je in de mes lopen. Als dat achteraf uitkomt dat je dat verkeerd hebt gedaan, dan zijn de rapen gaar. Maar dat is één borg. Maar nou even over die wijk, dat klopt wat Bits of Freedom zegt. Alleen één ding zeiden ze er niet bij. Als je dan die hele wijk of dat hele gewest in beeld hebt, daar is iets aan de hand via IP-adressen dat je denkt, wat is dit? En je wilt nader gaan kijken. Dan zegt de wet, dan ga je maar even naar de tip en naar de minister. Dan moet jij een machtiging vragen, wil je verder kijken. Stap 2. Wil jij naar een persoon toe, dan heb je nog een derde stap nodig. En meestal delen ze dat dan nog met de politie. Daar zit er een rechtercommissaris tussen en dan gaat de politie erop halen. Dus het is niet zo, we gooien een sleepnet uit en binnen 3 nanoseconden hebben we daar iemand te pakken waar we naast zaten, maar die hebben we geframed. Dat is niet een helemaal eerlijke manier om te zeggen van zo werkt die wet.
Wacht even.
Wacht even, je bent niet bij een microfoon. Dus wacht even.
Nee, maar even hier. Het ging mij erom, dat mag ik nog vinden wat u daarvan wil, maar dat er een sleepnet is van Bits of Freedom en dat dan binnen een paar seconden iemand in de wijk framed is, dat kan niet, dat is niet het systeem van de wet.
Oké, helder. Eva, zeg even wie je bent.
Ja, Ayana Boeker. En ik heb een aansluitende vraag. Ik vond uw punt wel.
Wie is u?
Meneer Arend-Jan. Ja, en over, want u had het voorbeeld van extreem rechts ook genoemd. En voor het weekend hebben we gezien in Italië zijn Afrikaanse migranten doodgeschoten door een extreem rechts.
Op een vluchteling.
Extremist. Dus mijn vraag is eigenlijk van, stel voor van de wet komt, wordt ook wel, is er genoeg capaciteit, zeg maar, om te kijken naar al dat soort groepen? Want bij iedereen denkt nu dat alleen maar naar moslims wordt gekeken en iedereen denkt dat die wet alleen voor moslims is. Maar als het goed is, moet die voor al soorten extremisme zijn. Dus in hoeverre is er, zal er geen sprake zijn van etnisch profileren, zeg maar, als het gaat om dit soort vragen?
Oké.
Okay. Mag ik iets over zeggen? Dat houdt me ook bezig. Deze meneer hier, die kennelijk echt goed op de hoogte was, die heeft een beetje de tragiek geschetst waar we in terecht zijn gekomen. 9-11, u heeft helemaal gelijk, schoten dwars door, werd iedereen opgehaald van straat. Iedereen was doodbang dat dit ook ging gebeuren. Er was ook wel degelijk iets aan de hand, maar misschien hebben we wel een beetje overdone op dat moment. Maar wat gebeurde? De reactie was even tragisch. Dat is zo rond 2010, waar Arend-Jan over vertelde, was de gedachte van, de kermis is de stad uit, kan wel een paar tandjes minder. En toen kwam ook die bulkinterceptie op, van weet je wat, en dat hebben ze dus, ze hebben altijd grote specialisatie gehad, grote groepen, dus de budgettering is een belangrijk ding binnen de IVD. Er werd altijd, daar zijn ze ook heel duidelijk over, wij houden bepaalde hotspots, bepaalde frames, mensen, bewegingen, houden we in de gaten. Wat we heel erg vergeten is bijvoorbeeld economische spionage. Als je Nederland echt zeer wil doen, dan moet je ze pakken op hun dataverkeer in economische zin. Dat is iets wat heel belangrijk is. Dat vergeten we allemaal. We denken allemaal, ze komen binnenkijken. Dat is wezenlijk. Daar hadden ze allemaal teams voor. Er werd goed gewerkt. En toen ging de bel in, omdat Ronald Plasterk zei, en die heeft een paar forse fouten gemaakt in dit dossier. Weet je wat, we doen er een derde af en dan ga je maar lekker aan de data. Dan doen we het wel op een andere manier. Alle specialisten eruit. Ja, we hebben een enorme brain drain nou gehad. Het is nog gelukkig dat het goed is afgelopen. Maar de helft is naar huis gestuurd. Specialisme erachteraan. Verzoek het maar uit in de lucht en op de kabel. Ja, dat was zo dom, om heel eerlijk te zijn. En dat had nooit mogen gebeuren. Want budgettering is wel degelijk belangrijk. En daarmee voorkom je ook grote ongelukken. Er zitten mensen bij de AIVD, dat ik weet. Die zitten daar al 15 jaar. Die weten echt waar ze het over hebben. Die zijn niet links of niet rechts of wat dan ook. Die houden iets in de gaten. Die zitten de hele dag naar de monitor te kijken. En die weten wat daar opkomt. Die hebben wel op de kabel kijken nodig. Want anders moeten ze het gaan halen bij de Amerikanen met de pet in de hand. Want dat is de situatie. Een soort schijnveiligheid. We leven niet op een eiland in Nederland. Maar dat er echt grote fouten zijn gemaakt op dat punt. Onderschrijf ik met u. En dat een voortdurende zorg is. Daar ben ik ook helemaal met u eens.
Ik wil even dat punt van de tip, want dan wil ik het laatste half uur van ons prettige tweegesprek met ons allen even wijden aan het referendum. Maar u wilde nog even iets zeggen over die tip. Maar misschien niet voorlezen, maar gewoon even de essentie. Waarom zit er wantrouwen tegen de tip zoals die dan nu is opgezet?
Nou ja, ik heb begrepen dat, hoe heten die clubs allemaal? De toezichthouder, de commissie van toezicht op inlichtingen en veiligheidsdiensten, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State. Klopt. Nou, dat zult u beter weten natuurlijk. Die zijn het daar helemaal niet mee eens. En wat ik, het laatste nieuws daarover heb ik begrepen, is dat er drie rollen in die toetsingscommissie moet zijn. Twee oud-rechters, of rechters, en één technisch expert. Mm-hmm. En dat krijgen ze dus gewoon niet voor elkaar. Ze kunnen daar de mensen niet voor vinden.
Maar ik vind dat er meer mensen moeten zitten.
Ze kunnen dit al niet eens vol krijgen.
Nee, dat was een probleem, daarom werd uitgesteld. En dat was een beetje een tegenvallen, want ze hadden graag voordat het referendum op 21 maart al was. Dat het gaat nu per 1 mei, geloof ik. Hè? Ze hebben nu wel de mensen gevonden, maar... Ja, oké. Okay. Met uw welnemen. Vindt het goed dat we overgaan naar het referendum, laatste half uur? Dankjewel.
Ja.
Daarover het referendum.
Doe maar even nu.
Als je over dit onderwerp, dan moet nu even, want we gaan nu straks over het referendum. Zeg even wie je bent.
Ik ben Siegfried van Hoek, ervaringsdeskundige letselschade. En in principe zou inderdaad transparantie een goede zaak zijn. Maar er is ook een lacune van recht, en dat heeft ook met het verschoningsrecht te maken. Waardoor een bepaalde klasse van groep die een geheime houdingsplicht heeft, die op de eerste plaats dient ter bescherming van het elan van de beroepsgroep. Het heeft wel een consequentie op het moment dat misbruik van data plaatsvindt, of misbruik van personen en ook instrumenten ter controle van personen aangewend kunnen worden. Ja. En dat is waarom ik dus tegenstem, omdat er eigenlijk een paar grote gaten zijn in wetgeving dat de overheid niet zelfreinigend is.
Ja.
Ik vind het een goed punt. Dit klopt. Even heel kort aan jullie vragen. Het is waar, hè? Het beroepsgeheim van sommige beroepen. Ik vond het helemaal in het begin, zei je ook wel van, ja, journalisten afluisteren of afkijken. Dat is natuurlijk ook al een beetje tricky, toch? Om journalisten gewoon maar even zo af te tappen.
Journalisten en advocaten hebben een uitzonderingspositie in de wet. Journalisten en advocaten, dus mensen met gevoelige informatieberoepen, om het zo maar eens te zeggen. En dat is vanwege die uitspraak uit Straatsburg die er in de Panoramazaak is geweest. Dat is even technisch. Maar als je daar iets van wil weten, hè, de laatste machtiging die inzoomt op, je wil iemand gaan volgen of wat dan ook, of daar informatie van halen. Dan moet de rechtercommissaris aan de pas komen. Of dat nou de politie is, of de veiligheidsdiensten. Dan moet er een rechtercommissaris naar kijken. Wij kwamen er in de commissie destijds niet aan uit, om heel eerlijk te zijn, van ja, moet je nou een rechter steeds dat hebben, met dat gevaar dat die ingevangen wordt in dat systeem, dan heb je nog niks. Dat is misschien ook het punt wat u noemt. Via zo'n tip, als die daar maar los zitten, die gaan misschien op een gegeven moment gewoon denken als de veiligheidsdiensten, en je wilt dat externe ook organiseren. Nou ja, maar dan krijg je wel een smaakkwestie. Je wil externe ogen hebben. Nou, is dan de tip ideaal of niet? Raad van State vond van niet. Om heel eerlijk te zijn. Omdat ze bang waren van dan heb je een club die ervoor zit. Met twee rechters erin en een informatiespecialist. En de seconde daarna zit de colleges voor de toetsing, inlichting en veiligheidsdiensten. En die kunnen controleren. Stel dat die nou eens tot een verschillend oordeel komen. Dan hebben we dus de veiligheidsdiensten te horen gekregen. Ga uw gang maar. En ze mogen de hoofdprijs betalen. Omdat wat de tip heeft geadviseerd niet goed was. Waar zij niks aan kunnen doen. En dan mag je de schade van oppakken. Zat een bedrijfsongeluk te komen. Maar dat punt wat u noemt is wel een goed punt. En dat is niet helemaal. Dat is ook een open eindje aan de wet. De klachtprocedure. Rolf van Duin die is de klachtprocedure gedaan. Je krijgt een hele gekke situatie. Na zoveel jaar moet eigenlijk. Er is een meldingsplicht van de veiligheidsdiensten. Als ze informatie hebben over personen, moeten ze dat melden. Uiteindelijk. Okay. Na zoveel jaar. Mogen ze zelf kijken hoe ze dat doen. Maar je krijgt iets. Zie je al Roberto Lee met een paar van zijn mensen stoppen bij de ambassade van Noord-Korea. Pring, ja. We willen eens komen praten. Want we hebben eigenlijk een paar dingen van u. Dat kan ook niet. Er zit iets in de aard van de materie wat dat heel moeilijk maakt. En dat is dus. Niemand wil daar heel moeilijk over doen, maar die ontsluiting van die informatie is heel moeilijk. En daar krijg je dat soort beroepsdienaren ook voor.
Het grootste probleem is als de overheid zichzelf in dysfunctie gaat afdekken.
Ja, klopt.
Dat gebeurt wel. Wie controleert wie?
Ja. Nee, ik denk dat dat ook een van de conclusies wel van vanavond is. Van de moet een controle zijn op de macht. Die tegenmacht die moet je organiseren. Maar hoe en hoe ver onder die motorkap, dat blijft gewoon een heel lastig dilemma. Ik wil nu even de laatste 25 minuten even over het referendum hebben. En de eerste vraag even, Arend Jan. Ik ken jou als een echte liberaal. Dus op de een of andere rare manier binnen de VVD ben je dan tegen referenda. heb ik nooit zo goed begrepen. Maar vind jij dit onderwerp van de sleepwet, vind jij dat nou een goed onderwerp voor een referendum?
Weet je, ik zal je maar wat opbiechten, Nisco. Ik ben een vrijdenker. Zo. En ik ben ook iemand wiens gedachten niet stilstaan. En ik ben dus ten aanzien van referenda ben ik eigenlijk van mening gewijzigd. Doodse stilte.
Nou, vertel, dit is grote stilte in de zaal. Nou, en het persbericht gaat er morgen uit.
Dan moet ik eerst eens beginnen met. Vroeger had ik deze redenering heel sterk. Ik was heel erg voor de representatieve democratie, omdat in Athene had je een kleine schaal met de polis. Hè, en een verzorgingsstaat is zo ingewikkeld en het is zo lastig te controleren. Dus dat moet dan toch maar. Daar moeten we dan mensen op stemmen, die moeten dat voor ons doen. Hè. Tweede punt, en dat zit ik nog steeds, lig ik daar wakker van. Weet je. In de huidige politieke klimaat is het zo, als je een compromis bouwt, Wim, hè, dan zegt Thierry dat je een slechte man bent. Hè. Ja. Terwijl de essentie van politiek is compromissen bouwen. Het is een goed Kamerlid, die werkt de hele nacht door, probeert Nisco te overtuigen, Wim ook, probeert een meerderheid voor een notie te krijgen. En dat is altijd vuil. Dat is nooit wat je precies wilde. Maar het alternatief is balkanisering. Het alternatief is burgeroorlog. Met andere woorden, je moet dus juist wielen en dealen. Nou, mijn probleem met het referendum is nog steeds dat het binair is. Hè? Dat je dus dat, maar daar kan je dingen aan doen. Hè? Want Wim zegt altijd heel terecht, luister eens Arend-Jan, kijk nou zo om de landen om ons heen. Er komen overal referenda voor. Dat zijn toch kennelijk niet allemaal hele domme mensen. Dat is een sterk argument. Tweede punt is van Een verkiezing is natuurlijk ook een vorm van een plebiscit. Ja. Derde punt is, kunnen we het niet zo maken dat we het over lokaal, ben ik er sowieso voor, als er een relevante keuze is in een gemeente, van wilt u daar een speeltuin of iets anders, waarom mogen mensen daar niet over beslissen? Hè? Ja. Internationale verdragen lijkt me heel lastig, maar Paul Scheffer zei laatst van ja, de relatie met Europa is nu politiek zo moeilijk geworden. Hè? Ik bedoel, ik ken al die mensen en u weet hoe het is. Iedereen loopt elkaar nog maar uit te schelden, toch? Hm. En eigenlijk zou je die discussie ook willen beslechten. Thierry, die wil gewoon de gemeenschappelijke markt uit, dames en heren. Dat is een krankzinnig standpunt. Daar verdienen wij onze welvaart. Dat mag ik toch zeggen van u, hoop ik. Hè? Nou, zo'n discussie, als we dat zouden kunnen beslechten met een referendum. Hè? Maar ja, wat doen we dan, Wim? We doen het en we verliezen het. En we moeten eruit.
Beetje zo'n, dat was wat Cameron in zijn hoofd had met de Brexit. Ja. Ik dacht van, nou dan zijn we af van die discussie.
Ja.
En daar gaat toch de meerderheid in mee. Ja. Maar het rare daar was, want dat moet je dan wel organiseren in een referendum, is dat de voorstanders van het in Europa blijven wel naar de stembus moeten gaan natuurlijk. Ja, want met name de jongeren zijn nogal massaal thuis gebleven.
En dan moet ik er nog iets bij zeggen, zal ik mijn mond houden. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik heb met die EU-grondwet. Ik ben een oude man, ik heb het allemaal meegemaakt. En dan, altijd is het zo dat de voorstanders laten het op een geweldige manier afweten.
Dat, weet je nog, die moeten dat echt leren. Van, natuurlijk.
Was het ook weer liever Europa best wel belangrijk? Dat soort gelul.
Dat was Frans Timmermans.
En nu dat laatste Oekraïne-referendum, dat heeft mij zo dwars gezeten. Mag ik dat aan u vertellen?
Als je het een beetje kort houdt, dan mag je dat vertellen.
Jan Roos heeft 1 tentamen bij mij gedaan. Hij noemt bij mijn oud-student. Nou ja, ik sta er dus te kijken. Wat zegt zo'n jongen? Thierry was er ook bij. Ze hebben stelselmatig leugens verspreid. Ze hebben gewoon gezegd, dit leidt tot lidmaatschap van de EU. Dat was helemaal niet waar. Dus ik zat te koken voor de televisie. En ik heb mijn televisie over het balkon gegooid. En ik ben dus, met andere woorden, het is geen sluitend argument tegen de EU. Maar als we het doen, dan moeten de voorstanders hun slof uit de voeten lopen. En die moeten echt alle rokerige zaaltjes afgaan. Want het is, één ding weten we zeker, er zijn heel wat rattenvangers van Hamelen met leugens op stap. Zo, die ben ik kwijt.
Maar goed, het nieuws van de avond, althans voor dit gedeelte, is breaking, is dat Arend-Jan Boekestein niet meer a priori een tegenstander is van het referendum.
Ik ben aan het denken.
Wim Voermans, jij speelt eigenlijk ook best een cruciale rol in de hele referendumdiscussie. Dat heb je eigenlijk altijd al gedaan, vanaf het begin dat erover nagedacht werd. Tenminste, moet ik even goed zeggen, want in 1985 was er al een staatscommissie Biesheuvel die prachtige dingen schreef over het volksinitiatief zelfs, daarvoor waren. Maar uiteindelijk hebben we de vorm van het correctief referendum in Nederland gekregen. Maar goed, toen ik zelf daarmee bezig was als Kamerlid, kwam ik jou ook al tegen natuurlijk. Dus ik ga niet vragen wanneer hoorde jij voor het eerst van het referendum. Maar wanneer dacht je wel van, ja, dit is een wezenlijk instrument voor een moderne democratie?
Ik ga toch even naar 85. Ik ga je even plagen.
Wat dan? Zat je in die commissie Biesheuvel ook?
Nee, maar degene bij wie ik al mijn keuzevakken toe volgde, was daar de secretaris van. Die had er een proefschrift over geschreven. Piet Gilhuis.
Ja.
Hij is ons ontvallen. Geweldige man.
Ja.
Ik heb zijn boek over getamineerd. Daar schreven mensen gewoon een proefschrift voor. Over de commissie Biesheuvel. En ik heb er ook nog een klein dingetje voor geschreven als student, een papertje. Maar dat onderwerp was al vrij vroeg bij me. Waarbij ik altijd wel heb geweten van, je hebt ze overal, referenda, en het is een stukje, het is cultuur. Dus er is niks in dat je zegt, als je een referendum hebt, dan gaat dus 3% het vertrouwen in de politiek omhoog. Dat is niet waar. Het gaat ook niet 3% omlaag, dat behoort tot je cultuur. Ik was net zo geschokt over dat Oekraïne-referendum als wat dan ook. Ik was wel erg voor wat Nisco deed in de tijd. Dat vond ik echt een stoere, goede actie. 40 jaar lang was er niks gevraagd aan ons over de Europese Unie. En ineens komt dat ding in ons gezicht vliegen. Hoe je er ook draait, bent of keert. Ik denk dat je in Brussel bijna niemand meer gaat vinden die gaat zeggen, wat was dat een verschrikkelijk iets wat jullie toen gedaan hebben met dat referendum. Dat was een wake-up call van, wij moeten iets anders gaan doen met Europa. En die gekke Nederlanders deden dat. Dus in die zin, onverwachte uitkomsten zijn ervan. Ik geloof wel in één wetenschappelijk principe, dat is in de 19e eeuw ontdekt. Dat heette Ostrogorski-paradox.
Ja.
En ik kon nooit uitleggen wat dat nou was. En ik kan hem tegenwoordig heel makkelijk uitleggen.
Oké, leg uit. Ja.
Je gaat stemmen, dat hebben we vorig jaar 17 maart gedaan. En waarom je misschien een referendum nodig zou hebben. Representatieve democratie, daar ben ik helemaal voor. Dat is de verstandigste manier om dat te doen, want binair een land regeren, ja of nee, dat gaat helemaal niet. Dat ging ook al niet in Athene trouwens, want daar hadden ze onmiddellijk de pleuris brak daaruit toen ze dat deden. Dat werkt niet. Zo kan je een land niet regeren. Dus je moet dat via representatie doen. En liefst, ik hou ook heel erg van versplintering en versnippering. Hoe meer partijen, hoe minder er gelijk kunnen krijgen. Ik ben een beetje allergisch voor macht. Dus grote blokken die zeggen, zo zal het gebeuren, niet meer nadenken. Heel veel, dat helpt ook nog. Dan krijg je allemaal compromissen. Daar ben ik ook heel erg voor. Dat maakt dit land erg goed. Wij weten in een 4 jaar onmogelijke situatie. Ik heb overal internationaal, kan ik een prachtig iets vertellen. Dit zijn de cijfers. Dit kwam eruit. Grootste hervormingen in een land ooit gemaakt. Wat helemaal niet optelt. Hoe kan dat nou? Hoe haal je daar de meerderheden voor op? Prachtig in ons land. Maar nou wel even. Ik kon nooit uitregen wat die Ostrogoski paradox was. Want ik kon geen voorbeeld geven. Dat kan ik nou wel. Dat heet dividendbelasting. Dividendvrijstelling. Laat ik het zo zeggen. Je gaat naar de stembus. Er wordt gestemd. Je gaat allemaal voor een programma. Laten we elkaar niks wijsmaken. Niemand kent die programma's. Ja? Je gelooft iemand. Je bent van die richting. Je hebt een paar dingen gelezen. De samenvatting. Onder de motorkap wil je niet eens kijken. Dat doe je bij een referendum ook niet. Geeft helemaal niks. Zo zit het in elkaar. Dan ga je dat optellen. En nou komt er iets waar een echte zwakte zit in een representatieve democratie. Je telt alles bij elkaar op. En dan zou je zeggen 1 plus 1 plus 1 plus 1, dat is 4. Nee, 1 plus 1 plus 1 plus 4, dat is 33,5. Komt eruit. Het telt niet op. Dividend, vrijstelling, dat was nergens in welke partij dan ook aan de orde geweest. En ineens komt dat eruit. Nou zeg ik niet dat je daar een referendum over zou moeten hebben, want dat kan helemaal niet. Maar het laat even zien waar een Achilleshiel zit in een representatieve democratie. Dan kan je nog zeggen, waar hard wordt, vallen spaters. Ja? Dan moet je ook niet, politiek is niet voor mensen met een eierschedel en je gaat zeker niet je zin krijgen. Frustratiemanagement, dat heet politiek. Je krijgt toch nooit je zin. Dat is het sterke aan politiek. Dat iedereen hier met zo'n verschrikkelijke kater wegloopt. Als we maar allemaal met dezelfde kater weglopen, dan gaat alles goed. Dat is mijn verhaal altijd. Maar je moet er wel voor. Wat is er nou mooier? En ik kom tot het voorlaatste punt. Ik ga echt snelheid maken. Wat is er nou mooier dan? Ik geloof helemaal in het raadgevende referendum wat we nou hebben. Dat je mag zeggen, luister, u bent in onze naam, heeft zaken gedaan over onderwerpen 1 tot en met 12. Dat begrijpen we. En dat er een deal is gemaakt en dat je er niet onderwerp 5 uit kan halen. En kan zeggen, weet je wat, dat gooien we in een referendum en dan is alles weer vredig. Nee. Wij halen er een onderwerp uit, wat controversieel is, waar we eigenlijk misschien niet over gepraat hebben in de verkiezing, maar daar gaat de kiezer zelf over. En dat leggen we voor als advies, dit vreselijke moeilijke wet inlichting en veiligheidsdiensten. We hebben nu al 100% winst te pakken. We hebben het over die wet, de voor- en de tegenstanders. Het disciplineert enorm het debat. En dan geef je een advies en dan gaat de regering kijken wat ze daarmee doen. Zolang we nog in dit land hebben van wat eruit komt moet gebeuren. Dat is geen raadgevend referendum en zo moet je het ook niet doen. De discussie is de meerwaarde, de correctie heeft zin. En dan nu even, ik ben mordicus tegen het intrekken van die wet raadgevend referendum. Ik ben niet eens echt voor referenda. Maar ik vind dat zo dom, na een eerste keer, omdat er een paar fratsenmakers, één met een matrozenmutje en de andere een ziekelijke leugenaar, dat die dat gijzelen, dat daarmee het instrument kapot is. Dat vind ik zo zonde, dat ik denk van, jongens, laten we ons nou referenderen moet je leren. Frank Hendrik zal dat ook zeggen. Dat zien we wereldwijd. Als je er 3 hebt gehad, dan wordt het een normaal patroon. Dus dat is zo. Maar wat nu dreigt, we trekken hem in. En ik denk dat Nederland na de WIF en na de wet-Hille-intrekking wel zal gaan houden. Van, je kan ook een hele redelijke discussie hebben over een referendum en die zit er aan te komen. En dat zal bij die wet Hille niet veel anders zijn. Dat mensen daar toch wel eens over willen denken, voor en tegenstanders. En die krijg je te horen in het publieke debat. Niet alleen in de Kamer, in het publieke debat. Dat is een geweldige meerwaarde.
Okay.
En maak het af, als die ingetrokken wordt, dan krijg je de Thierry Baudet, voilà, die het graag eens over de gemeenschappelijke markt willen hebben. Want nu hebben we een instrument dat zegt, we gaan het niet hebben over Europa, alleen over wetten die worden aangenomen. Geen fratsen met de referenda, dat hebben we nou. Als je hem intrekt en iemand anders mag hem namens jou eens in gaan richten zoals hij hem graag zou willen hebben en het over de Europese Unie hebben, dan heb je pas echt de supermanipulatie aan de gang. En daar ben ik bang voor.
Oké. Amen, wil ik bijna zeggen. Een mooi betoog, dankjewel. Want het komt natuurlijk helemaal in. Het past in het paadje waar ik zelf natuurlijk erg mee bezig ben. Maar toch een vraag, Wim. Er zijn Nou, jij zegt zelf, de sleepwet is een fantastisch onderwerp voor dit raadgevende referendum. Omdat het mensen met dilemma's confronteert en we hebben het erover. Die wet Hille over de pensioendingen, dat is wat technischer, denk ik allemaal. Maar er ligt natuurlijk nu nog een bijzonder spannend wetsvoorstel voor, waar vandaag ook in de Eerste Kamer over is gediscussieerd, waarvan ik de hele tijd denk, van dat is het ultiem mooie onderwerp, namelijk donor. Hoe ga je om met donorregistratie? Ja, maar dat wou ik namelijk inderdaad even checken ook bij jou, want dan, en die tipping point van, dan hebben we misschien drie referenda gehad.
Cross-cutting issues, dus referenda zie je ook vaak over cross-cutting issues, dat waar partijen ideologieën geen antwoord op hebben, wat iedereen wat van vindt.
Ja. En mensen hebben het recht om zich over dat soort belangrijke dingen zijn heel erg persoonlijk uit te spreken. Waarbij het overigens dan wel zo is, als je dus dan tegenstemt en dan haalt het wel, blijft het nog steeds even droevig. Maar goed, het is een belangrijk onderwerp. Ja. Laat ik eens helemaal tegen mijn eigen politieke familie inpraten.
Nou, vrij, hè? We gaan het tweede nieuws maken vanavond.
Nee, maar ik vind het zo fijn om er gewoon over na te denken.
Ja.
2% van de Nederlanders zijn nog maar lid van een politieke partij. Dat is echt ongelooflijk weinig. De crisis van politieke partijen, dames en heren, is heel erg groot. Het reservoir waaruit wij Kamerleden recruteren, moet ik gewoon toch eerlijk toegeven, is angstaanjagend klein. Het lijkt me niet goed, toch? Thorbecke, de grote Thorbecke, ik ben een klassiek liberaal, die was tegen politieke partijen.
Ja, en die wilde dus, staat niet in de grond.
Die wilde dus individuele Kamerleden zonder last of ruggespraak. Ik denk wel eens, en nu zit ik gewoon als denker, hè, misschien is het wel zo, Wim, dat de politieke partijen eraan gaan. Ik denk het niet echt, want de machtsvorming blijft altijd bestaan. Maar laten we in ieder geval met elkaar vaststellen.
Door die versplintering gaat het al heel erg toe naar individuen.
Ja, het gaat natuurlijk helemaal niet goed.
Is
het toch?
Splintering prachtig.
Ja. Nou, dan nog een ander punt erbij. Nederlanders zijn veel hoger opgeleid. Weet u nog, Thorbecke in 1848, die zei toen al van algemeen kiesrecht ligt natuurlijk in de natuurlijke ontwikkeling besloten. Maar we gaan eerst de bevolking hoger opleiden. Toen kregen we de HBS, waar we al die Nobelprijswinnaars te danken hebben. Want het begint met, het is zo'n geweldige man, hè. Nou, nu is het zo. We hebben een, ik geloof, corrigeert u maar als het onzin is, 50% van de bevolking heeft HBO of hoger. Ik geloof dat dat klopt, hè?
Volgens mij wel, ja.
Nee, ja, 40? Het klopt voor tussen de 17 en de 40. Daar is 50% van. Maar ik geloof dat het ergens rond, we hebben het in ons boek Gemeente in de Genen allemaal kopen.
Geert de Waling, Wim Voelman.
Het gaat over partijen, gaat over gemeenten. Ja? Bij Prometheus komt 20 februari uit.
Ja, ik hoorde vandaag iemand dat die hem al had. Hoe kan dat dan?
Ik kan helemaal niet. Ja, die hebben een manuscript gekregen. Daar hebben we het uitgezocht. Ik geloof dat het 42% ongeveer is. Het is gigantisch hoog, maar het is verdubbeld sinds 1960. Dus je hebt helemaal gelijk als je de trend beschrijft. Maar het absolute getal klopt niet. Het is niet 50%. Ja.
En als je nou dus als individuele Kamerleden bereid zijn om op een hele eloquente, virtuose manier hun stampen te verdedigen overal. En dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Hè? Zouden we dan niet ook bij bepaalde de issues die jij voorstellen, die prachtig, dat die donorwet vind ik een heel goed voorbeeld. Dan vertrouwen wij gewoon de Nederlandse burger. En waarom? Er is iemand die heeft een prachtig proefschrift geschreven, Geert de Waling. En die beschrijft dan dus voor 1848 ontdekken mensen als het ware volksmacht. Hè? En daar gaat het natuurlijk om. Uiteindelijk ben je democraat of ben je geen democraat. Wij vinden dat mensen het recht hebben om te stemmen, om te kiezen. Wij vinden niet dat een oligarchie ons moet leiden. Hè? Dus met andere woorden, ik vind dat dus, ik moet het heel breed zien en moet de crisis van de politieke partijen niet onder de tafel stoppen.
Nee. Dus dat is een beetje in de context van waarom jij nu ook wel een beetje meer open staat voor een referendum.
Ja. Vroeger vond ik jou dus een gevaarlijke man.
Ja,
tegenwoordig denk ik van, nou, ik heb je dus ook gesteund met die Amsterdamse actie. Ik ben heel voor de gekozen burgemeester.
Ik wil even ter plekke nu live kijken, want we zijn dit weekend als Meer Democratie actie begonnen om de burgemeester van Amsterdam te laten kiezen. En ik weet niet wie er allemaal in Amsterdam woont en wie nog niet getekend heeft. Maar als we de 1200 nog niet hebben bereikt, dat ga ik nu checken, dan mag u niet weg voordat u getekend hebt voor dat volksinitiatief.
Want, heel gematigd is dat ook.
Want, ik moet even googlen hoor, want het waren er nog maar 18 voordat wij hier begonnen. We krijgen, nou dan, oh ja, daar, wacht even hoor, dames en heren. We hebben 1200 handtekeningen nodig. En de voorzitter van de referendumcommissie zit hier, dus het is een klein wereldje mensen. Ook die vijver is klein, hè, trouwens. Waar we steeds mee moeten recruteren. Daar gaat hij hoor. Even kijken, hoeveel zitten we? Dan kan ik een klein juichje laten horen misschien. Nee, 1194. Ja. Dus we hebben nog 6 mensen nodig. Dus ja, ik. Oké, okay, dan is het. Er zijn er nog Amsterdammers die willen tekenen voor het kiezen burgemeester.
Het is een heel gematigd voorstel, valt binnen de gemeente.
Ja, zeker, zeker. We zijn helemaal niet zo revolutionair. Maar goed, dit is fijn jongens. Dit hebben we nog 6 mensen nodig. Pardon, voor het eind van de avond.
Dat is mooi.
Ja, nou, cool. Oké. Okay, dus ik moet je eerlijk zeggen, Arend Jan, dat ik gedacht had dat je nog steeds zou zeggen van ja, de geest is uit de fles. We kwamen elkaar ooit tegen bij een tankstation, toen je stiekem sigaretten ging kopen.
Diep in de nacht.
Oh, dat mag je niet weten. Okay. Oh nee, het is ook livestream, sorry. Maar dat was heel lang geleden. En toen zei je wel van ja, ik vind dat helemaal niks. En toen zei je volgens mij ook dat je me gevaarlijk vond. Maar je maakte wel een opmerking, en dat vond ik wel aardig in zijn, want de geest is wel uit de fles. Ja. En in feite is dat wat Wim Voermans ook zegt, dat behalve dat Oekraïne-referendum een ongelukkige start is geweest, zal ik maar zeggen, voor het referendum als zodanig. Ik merk het ook in mijn eigen kringen. Hè. Er is echt een soort van, ja, ik heb dat genoemd, demofobie aan het ontstaan. Een angst voor het volk. Van, oh god, moet je kijken, wat Brexit kwam er nog eens bij. De verkiezing van Trump wordt er ook meteen in meegenomen. Zeg maar even het domme volk, wat dat allemaal wel niet toe in staat is. Dus de nuance verdween heel erg uit die discussie. Maar we zullen zien dat, denk ik ook door de sleepwetreferendum en de manier waarop wij er alleen al vanavond over gediscussieerd hebben, geeft al aan volgens mij hoe, nou ja, genuanceerd die discussie ook gewoon is. En dat als er dan ook nog een derde referendum gaat komen, of over de wet hele of over orgaandonatie, dan is dat wel een hele interessante bodem, zeg maar, om toch door te blijven gaan met die referendum. En ik denk zelf ook, ik verzet me met hand en tand tegen het afschaffen van die wetsraadgevend referendum. Maar als het toch gebeurt, denk ik dat we ook binnen niet al te lange tijd toch weer een nieuwe, met een nieuwe wet zullen komen. Want ik ben het ook heel erg eens met jou, dat ik denk dat het wegsnijden daarvan heel veel mensen frustreert. En een hele positieve uitwerking zal hebben op de groei van partijen die, die daar in die zin misbruik van maken of gebruik van maken door te zeggen van ja jongens, ze zijn niet geïnteresseerd in je stem, dus laat ze nu maar eens even flink boekje ruiken. Ik kom even bij u. Ja. Wie bent u? Ja, hi.
Ik ben Bob Maas.
Ken je van Twitter?
Ja, precies. Mijn vraag.
Op dat fotootje op Twitter zie je er veel ouder uit dan je bent.
Nou, dan moet ik daar wat aan doen. Ik heb een vraag, nu zeg maar, de referendumwet onder druk staat, zeg maar. En stel voor dat hij inderdaad straks afgeschaft wordt. Welk alternatief ziet u om, feitelijk de participatie op dit soort maatschappelijke discussies de ruimte te geven in grote maatschappelijke vraagstukken?
Ja, een wezenlijke vraag. Wim?
Maar er is over zeggen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen die we nu ingaan, veel gemeenten hebben referenda. En daar is ook heel veel tegenstand tegen, vooral van de kant van bestuur. En daarom wil ik even een waarschuwing laten klinken voor alternatieven. Minister Katja Ollengren heeft gezegd, ik ga liever naar serieuze alternatieven kijken om de bevolking te betrekken. Wat is daar nou het risico aan? Het risico is dat jij als bestuurder gaat winkelen naar je gelijk. Dus dat jij eens even gaat kijken wie het allemaal met jou eens zijn. Dat teken jij op en dat breng je terug in de politieke arena. Ja. En dat zie je in gemeenten heel veel. Omsingelingen van gemeenteraden. Dan komt er een code oranje burgemeester. Het moet allemaal hip en fris en nieuw. En die gaat eens winkelen in een buurt. Die gaat zijn medestander eens even ophalen. En die gaat dan tegen de gemeenteraad zeggen, jullie vertegenwoordigen het volk niet meer. Want we moeten eens even kijken wie ik hier bij de deur heb staan. Dat is een groot risico. Dat is een democratische paradox ook. Dus het alternatief is, die meneer gaat dadelijk iets zeggen over van allerlei digitale middelen. Dat vind ik een goed alternatief. Ik zie ook wel serieuze pogingen van onze regering, van overheden, om goed in contact te proberen te blijven. Om dat ook te doen. Maar ik ben mordicus tegen G1000's, hoogopgeleide spelletjes zijn dat. Dat is gewoon ganzenborden voor hoogopgeleide. Iedereen die er als laagopgeleide komt. Kennen jullie dat Jiskespet-spelletje stiften? Dat laat zien wat er dan aan de hand is. Ik heb 6 G1000's meegemaakt. Het is altijd hetzelfde. 3 hoogopgeleiden zitten aan tafel. 1 kent de spelregels niet. Die wordt ongelooflijk zijn oren gewassen. Ja? Dus wat krijg je dan? Een uitvergroot hoogopgeleide geluid met het mandaat erachter van dit is hoe mensen erover denken. Ja, tik, tik.
degene die er wel. Sommige mensen willen gewoon af kunnen rekenen op democratie. En dat vind ik ook belangrijk. Die dimensie blijft buiten de oever staan. Hoogopgeleide feestje, Van Rijbroek. Alle NRC-lezers die met die meneer Barber, die nou net is overleden, als burgemeester toch eindelijk eens de wereld konden regeren, ja, dan hadden we een dictatuur van de burgemeesters, wat mij betreft. Dat wil je dus juist niet. Maar ik maak mij dus zorgen over G1000's en hippe ideeën, omdat dat mensen die... wat is er nou mis als je zegt, ik wil alleen maar ja of nee stemmen op een onderwerp. Ik kies één keer in de vier jaar en dan kies ik de SP, mevrouw Marijnissen, want daar geloof ik in. Verder wil ik me niet al te druk over maken. En als er iets niet goed is, wil ik afrekenen. Hè, u meneer? Afrekenen. Gewoon, daar is politiek ook voor. En dat doe ik heel graag in een referendum. En als je zoekt, dat als de burgemeester met mij komt praten of er hippe, slimme alternatieven zijn te verzinnen binnen het budget volgens die spreadsheet met die draaicirkel, ja, ga dan even, pleurt dan even op. Dat er is niks mis mee. Dat is een prima politiek geluid. En die mensen worden weggetikt en als populist weggezet. Dat vind ik heel verkeerd.
Oké. Okay. Nee, ik ben het over een aantal dingen echt niet met je eens, maar dat maakt niet uit. Dat hoeven we nu niet... maar mooi, well said. Mooi, well spoken. Mooi gesproken. Ja, ik ga even naar u. Ja,
want u had ook een idee.
Ja. Ik hou hem vast hoor, ik hou hem echt vast. Ja.
Ik had net verteld dat ik dus van de politieke beweging Wil Nu ben.
Even vraag, ga je meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Of,
nee. Okay. Nee, want we zijn een landelijke beweging en als we klaar zijn, dan willen we echt het verschil gaan maken. We hebben al jaren nagedacht over de democratie. Waarom is het vertrouwen steeds verder weggegaan door de burger? Omdat uiteindelijk politici doen niet wat ze vertellen. De laatste drie weken worden vaak mensen gewoon gemanipuleerd. En wij staan als principe staan wij voor de digitale toetsing. Dat betekent dat het hele stemgedrag in de politiek continu geregistreerd, transparant naar buiten moet. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat de burger aan de andere kant zijn ideeën brengt. Dan zouden de politici in de Kamer weten ook een beetje van hoe hun achterban eigenlijk denkt. Vaak weten ze dat niet en ze doen maar wat. Ze zeggen van, nou, na vier jaar zien we het wel. En tenslotte, want dat zou je dat bewijzen. En hebben we ook nog de oplossing, wat ook aan de orde kwam, dat er steeds minder vertrouwen is in, politiek. En er wordt steeds meer versplinterd. En dat is de fractiediscipline, waarin eigenlijk alle politici achter de grote leider aanlopen.
Dat fenomeen, ik ben ook Kamerlid geweest, dat kennen we.
En wij zeggen, als men met Wil Nu meedoet, kijk maar eens op wilnu.nu, dan weet men dat er een algemeen programma komt waar de vier kernpunten onder zitten. Dus niet iemand die bijvoorbeeld voor een dictatuur is, et cetera, is kansloos. Ja, maar dan
gaat men een
eigen persoonlijk programma maken en dan kunnen kiezers heel eenvoudig krijgen veel meer inzicht van als men iemand heeft met een fantastisch programma, dan gaat men daarop stemmen.
Oké, okay. Helder. Ja, die fractiediscipline is een fantastisch fenomeen. Daar wil ik ook een oplossing voor hebben trouwens.
Daar kan ik een uur over praten.
Ja, ik ook.
Maar als ik één kanttekening mag maken bij wat u zegt. Fortuyn zei, hij moet zeggen wat je doet en je moet doen wat je zegt. Hè? U zei net, we gaan dus registreren hoe meneer Boekenstein stemt. Hij heeft allemaal dingen beloofd. Wat echt heel belangrijk is. Ik heb een klein partijtje, hij heeft ook een klein partijtje. Wij gaan compromissen sluiten. Wij weten dus van tevoren dat we alle twee bedroefd zijn. En ik ben iemand die...
Maar dan moet je dat ook... Het is niet alleen het stemgedrag, maar je eigen motivatie wordt ook geregistreerd.
Oké. Okay.
Waarom je iets...
Dan vind ik het heel goed. Dat vind ik heel goed wat u zegt. Ja. Maar ik vind dus, omdat dus de Thierry Baudet en ook de SP's en Wilders... Dus het compromis is dus nu bevuild geraakt. Mijn opvatting is, het compromis is de essentie van politiek.
Ja. Maar dat staat nog even los. Maar Arend-Jan, het staat wel los van het fenomeen fractiediscipline in die zin. Er was een reden waarom Thorbecke in de grondwet opnam, toen nog zonder last en rugspraak. Hij geloofde erg in het individuele mandaat wat de gekozenen had. En daar zijn de politieke partijen overheen gekomen. De reden waarom hij tegen politieke partijen was exact vanwege die reden. Want hij vond dat er een individuele verantwoording moest zijn naar een achterban. En het blijft een vreemd fenomeen dat zeg maar op onderwerpen, gewoon 99, er is onderzoek gedaan hoe er gestemd wordt in de Tweede Kamer. En dat gaat dus in 99,998% volgens de fractielijn. Nou, en als je dan weet hoe belangrijk, hoe zwaar de politieke top is, hè, en je druk kan uitoefenen.
En er is een oplossing voor.
En die heb ik ook, maar die wil ik dan eerst even geven.
Het is zo simpel, we kunnen het morgen invoeren. Het is nu heel schimmig. De partij maakt een kandidatenlijst. Dat is ongelooflijk schimmig. Dat is een gevecht, dat weet ik allemaal wel niet. Nou goed, dat gaat dan gebeuren. Je kan natuurlijk ook via...
Ondanks die kleine vijvers zijn er toch altijd wel
maar
genoeg.
Maar ik wil dat positie op de uiteindelijke lijst wordt bepaald door je aantal voorkeurstemmen. Neem Pieter Omtzigt bijvoorbeeld nu. Ik heb met de Oekraïne een groot probleem met hem, maar het is een geweldig Kamerlid. Nou, die jongen heeft 80.000 stemmen in Twente opgehaald. Als Buma zegt, nou Omtzigt, je houdt je dus nu wel aan onze lijn, hè?
Ja, dan zegt Pieter,
ik heb je al 3 keer geprobeerd, hoor.
Ja. Ja. En dan zegt Pieter van, sorry, ik haal mijn eigen stem op. Ja. Nou, dat kunnen we doen, want nu hebben we dus mensen op nummer 6 staan die 900 voorkeurstemmen hebben. Ja. Dit zou heel makkelijk in te
voeren. Oké, dat is een andere dan ik had. Het zou mij trouwens mijn carrière als Kamerlid totaal gered hebben. Want ik werd door de partij op een lagere lijst gezet vanwege mijn wat radicalere ideeën op democratiegebied. Waaronder de gekozen burgemeester. Dat verloor ik toen in mijn eigen club. Maar de voorkeurstemmen had mij op plek 22 gebracht of zo. Ja, dat is wel interessant. Terwijl ik op 45 stond. Hè? Ja. Maar goed. Maar daar zit geen pijn meer hoor. Dat je dat even weet.
Je noemt het toch even.
Het is nu 12 jaar en 3 maanden en 4 dagen en 4 uur geleden. Maar ik ben het helemaal vergeten.
Je bent Kamerlid geweest.
Ja, ik vond het prachtig. Maar luister. Nee, het mechanisme wat kan gebruiken is. Elk Kamerlid heeft het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. En ik had bedacht met Myrthe Hilkens, die natuurlijk erg had geleden onder de fractiediscipline, hebben we bedacht dat elk Kamerlid moet ook een geheime stemming kunnen aanvragen. En dat gaat wel even heel erg in tegen wat u zegt, maar het effect zal wel heel erg grappig zijn, want dan weet je opeens niet meer wie hoe gestemd heeft. En dan denk je dat je het allemaal geregeld hebt in je compromissen, maar dan kun je als individueel Kamerlid natuurlijk wel gewoon meer je eigen geweten volgen. Maar goed, gecombineerd met voorkeurstemmen, dan kom je er misschien wel uit. Het is eigenlijk tijd. Maar jij wilde nog wat zeggen achterin? Ik kom dan even naar je toe. Ja? En dan gaan we zo afronden. Vertel, wie ben je?
Mijn naam is Bert Kroek. En het beeld wat bij mij opkomt is dat we heel erg met achterhoede gevechten bezig zijn op dit moment. En dat is aan de ene kant, zeg maar even voor de pauze, aan het begin het gedeelte, eigenlijk van, let op, we gaan richting privatisering van informatie. De smart grid wat eraan komt en alle informatie. De bedrijven hebben zometeen de gegevens. En de overheid gaat bij de bedrijven kijken in plaats van andersom. Mm-hmm. Dus daar verliezen we eigenlijk zeg maar, de controle op het hele informatieverhaal. En aan de andere kant, als je praat dus over het Oekraïne-referendum. Voor mij was het een perfect voorbeeld van de vervlechting van wat wij in Nederland bepalen en wat we in Europa bepalen. En er gaat steeds meer richting Europa, zeg maar, aan besluitvorming. En daar hebben we geen referendum en daar hebben we geen democratie. Dus daar zie je langzamerhand dingen wegstromen. Je ziet de privatisering opkomen. Dus voor mij een beetje het beeld van, let op, we zijn met achterhoedige wegen tegen.
Nee, boeiend, zeker. Ja? Hebben we daar nog enige reflectie over?
Kijk, als je praat over de Facebook en de Googles, iedereen die daarover leest, die wordt het koud om het hart. En niet alleen om de reden dat de publieke omroep natuurlijk nu 60 miljoen hè, dit jaar.
60 miljoen. Wat?
Dus aan reclameinkomsten verliezen ze dit jaar 60 miljoen. Het wordt gewoon, gaat heel snel nu. Hè? Gaat echt heel snel. YouTube is belangrijk. Kinderen kijken ook niet meer, of jongeren kijken niet meer naar tv. Het gaat echt heel hard. En dan zie je ook overigens wel dat jouw partij houdt dat ook een beetje in stand. Hè? Die publieke omroep is natuurlijk een ontzettend gammel gebouw is dat. Ja. Maar goed, 2 dingen daarover. Je zou dus goed moeten nadenken. Ik denk dat een publieke omroep handhaven heel belangrijk is. Zeker door die terreur nu. Maar het tweede is ook, er zijn mensen die heel veel van ons weten. Ons hele koopgedrag en weet ik allemaal wel niet. En ook hier weer, macht vereist tegenmacht. En wat u terecht zegt, er is nog geen begin van antwoord.
Nee.
Er is nog geen begin van antwoord.
Ja, mag ik 1 ding over zeggen? Dus helemaal raak, ook wat Arend Jan zegt, u heeft groot gelijk. Maar nou even wel zuiver, de informatiediensten hebben nooit meer, u noemt het verhaal controle over onze gegevens, over onze eigendom. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat hebben de informatiediensten nooit gedaan. De informatiediensten kijken, luisteren en proberen door te geven. Nu mogen ze hacken, dat is 1 ding, een paar dingen. Ze mogen verstoren, dat is een heel klein gedeelte van hun taak. Maar zij zijn onze ogen en oren. En als wij over de Facebooks en de Googles van de toekomst iets te zeggen willen houden, dan is het misschien toch iets voor te zeggen om goede stevige veiligheidsdiensten te houden. Want die kunnen iets signaleren wat wij met z'n allen niet kunnen zien. En daar zijn ze er dus ook voor. Hè? Die economische dimensie, wat daar gebeurt. En ik ga het niet goed praten. En ik zei wel, ik weet het echt nog niet of het allemaal goed is. Maar dit gedeelte, daarvan denk ik wel, juist daarom heb je nu clubs nodig die oren en ogen namens ons hebben. Want het is heel kwetsbaar. En over dat Oekraïne verhaal, daar heeft u ook wel gelijk in. Europa heeft een hele andere dimensie en een groot democratisch gebrek. Maar laten we zeggen dat dat in het Oekraïne debat, referendum, niet al te veel verder is gebracht. Als het daarover ging. Maar dat is nog een heel andere vraag.
Dat het wel... Nou ja, goed. Okay. Ik sluit af. Want, en door u allemaal te bedanken voor uw aandachtig luisteren en hier en daar de opmerkingen en bijdragen die zijn geleverd. Het is nog 5 weken, zeg ik dat goed, voor het referendum en voor de verkiezing, de gemeenteraadsverkiezing. 21 maart, hè? Dus dan zitten we op het boek. U hebt nog een paar weken om goed na te denken. Ik ga niet vragen of er nu mensen echt helemaal geswitst zijn. Want ik vind dat we de komende weken ook nog moeten benutten om het te laten bezinken en erover na te denken. En ik denk inderdaad dat het ook het waardevolle is van vanavond. Dat hoop ik ook voor de kijkers thuis allemaal. Ik dank u enorm voor uw aanwezigheid. Ik heb een consumptiebon voor iedereen. Dus u kunt beneden even een... moet u even bij mij halen, maar dan mag u beneden even aan de bar een drankje bestellen. Ik wil Wim Voermans en Arend-Jan Boekenstein enorm bedanken voor jullie zeer waardevolle bijdrage en aftrap. Dank jullie wel. En dank u allen. Volgende week zijn we er weer. Kijk even op onze website of Facebook van Meer Democratie wie dan de gasten zijn. Ik hoop dus in elk geval Bert Koenders, maar wie zijn tegengestreven wordt. Ik had gehoopt Sylvana, maar misschien kunnen wij nog even contact hebben. Want Sylvana kent mij, maar ik kom er niet doorheen, zal ik maar zeggen. Dus, ja, natuurlijk. Maar ik ben erg belangrijk. Dus, ja. Ik dank u allen. Dag.